Dames en heren, mag ik wat stilte in de statenzaal alstublieft? Graag wat stilte in de statenzaal. Ik open de vergadering. Ik heet u allen hartelijk welkom op onze vergadering van Provinciale Staten van de provincie Flevoland op 24 februari 2016. In het bijzonder mevrouw Vestering, hartelijk welkom, u bent weer terug in ons midden. Na uw zwangerschapsverlof. En wij danken uiteraard de heer Van der Avoort die u al die tijd vervangen heeft. Maar welkom in ons midden. Zonder de heer Van Avoort tekort te willen doen, zijn we blij dat u er weer bent. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen, mevrouw Nora Azarkan van de PvdA. Verder heb ik geen afmeldingen gehad, dat klopt ook. Ik zie nog niet alle zetels bezet, maar dat neem ik aan dat dat nog wel gaat gebeuren. U treft op uw tafel een tractatie aan van de gemeente Urk. Het gemeentebestuur wilde extra aandacht besteden aan het feit dat zij nu meer dan 20.000 inwoners heeft. Dus dat zit er in het doosje. Zoals, meen ik, ook op Urk zelf is uitgereikt en ook in de diverse colleges in onze provincie. Gefeliciteerd Urk daarmee, zeg ik u via de camera. Verder heeft u via de e-mail en van de Griffie vernomen dat medewerkster Irene Wever haar werkzaamheden wegens ernstige ziekte heeft moeten neerleggen. Zij heeft menige statenvergadering helpen voorbereiden en is velen van ons ook van dienst geweest. Dus wij wensen haar van hier ook sterkte in deze zware tijd. Wij hebben met elkaar afgesproken dat eventueel contact door tussenkomst van de Griffie gebeurt, zodat ze niet door Jan en Alleman benaderd wordt. Maar mocht u iets willen laten weten of willen schrijven of wat dan ook, doet u dat dan via de Griffie. Daar wordt dat verzameld en dan wordt dat collectief overgebracht. De bedoeling is overigens, want dat loopt al een poosje, u heeft dat ook in de mails gezien, dat we, als het goed gaat, in de loop van morgen de stapel die we inmiddels hebben, zullen doorleveren. Ik ga naar agenda punt 2. Dat betreft het vaststellen van de agenda. Zoals u weet nemen we vandaag afscheid van het collega-statenlid de heer Bosma en mevrouw Broen neemt zijn plaats in. Zoals zij was u reeds bekend als tijdelijk vervanger van de heer Gijsberts. En wij verwelkomen de heer Vulink. Ik hoop dat ik dat goed zeg, dat heb ik niet gecheckt, maar ik denk, meneer Vulink, zeg ik goed. Vulink is goed, hè? Ja. Als tijdelijk vervanger van de heer Gijsberts en de heer Ten Napel als burgerlid eveneens daar aanwezig. De benoemingen vinden plaats bij agenda punt 4. De provinciewet voorziet in dit geval in het stemmen met stembriefjes. Maar als u daarmee akkoord gaat, dan doen we dat straks bij acclamatie. Dat is min of meer te doen gebruikelijk. Gaat u daarmee akkoord, dan doen we dat straks zo. Verder gaan we een statenvoorstel over de samenstelling van de statencommissies behandelen, plus de benoeming van een nieuwe voorzitter, de heer Boutkamp. Dat gaat om de commissie Economie. Hiertoe is een statenvoorstel opgenomen in uw bundel en ik stel voor dat we beslispunt 5, waarmee wordt voorgesteld de heer Boutkamp te benoemen als voorzitter van de commissie Economie, apart in stemming te brengen. Dat wil zeggen op een reguliere wijze, zo mogelijk zonder stembriefjes, tenzij u daarom verzoekt, en de rest bij acclimatie af te doen. Kunt u ook akkoord gaan met die werkwijze? Dan doen we dat ook zo. En het afscheid van de heer Remco Bosma vindt plaats als laatste agendapunt, punt 11. Verder zijn er geen mondelinge vragen ingediend, dus agenda punt 5 kan daarmee vervallen. Dat helpt op de agenda, want we hebben best een volle agenda. Zoals gemeld op de conceptagenda zijn een aantal stukken nagezonden. Die heeft u per mail ontvangen. Dat betreft stukken bij de agenda punten 4, agenda punt 9a, 9d en 9e. Kunt u zelf nog even op uw iPad controleren of u die stukken ook daadwerkelijk gezien heeft. Verder hebben we bij mededelingen, ik ben nog steeds bezig met de vaststelling van de agenda, hebben we bij mededelingen een mededeling van de heer Appelman. Dat gaat over de aanbesteding van de Flevokust. Dat wordt geagendeerd bij agenda punt 3. Zijn er fracties die moties vreemd aan de orde van de dag zouden willen indienen? Wij hebben daar geen berichten over ontvangen. Dat hebben wij ook goed begrepen, dus dan hoeven we dat ook niet te behandelen. Kunnen wij dan de agenda met deze opmerkingen vaststellen? Dan gaat u mee akkoord. Al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 3. De heer Appelman. Zou u achter de katheder uw mededeling willen doen?
Voorzitter, dank u wel. In de afgelopen periode hebben verschillende statenleden mij al, hoewel ze beter wisten, natuurlijk getracht iets te ontfutselen over de aanbestedingsresultaten van de Flevolkust. Daarover kan ik u inmiddels het volgende melden. Voorzitter, de aanbestedingsprocedure die is afgerond. Zoals u weet hebben 5 partijen een geldige inschrijving gedaan. En wij hebben dat beoordeeld volgens de systematiek van de economisch meest voordelige inschrijving. En dat is ook bij de gunning gehanteerd. En deze economisch meest voordelige inschrijving, kan ik u melden, die valt binnen de door u gestelde kaders van het investeringsbudget. Zowel de besluitvorming op 17 december 2014 als ook de actualisatie van het investeringsbudget, waarover u heeft besloten op 25 november 2015. Kern van deze boodschap is dus, er is geen aanvullend budget nodig. GS heeft dan ook het advies van de beoordelingscommissie van de inschrijvingen overgenomen. De partijen die het niet zijn geworden, die hebben inmiddels daar ook over berichtgeving ontvangen. En inmiddels is daarmee de gunningsbeslissing ook onherroepelijk geworden. Morgenochtend zal het contract dan ook getekend gaan worden. En uw staten zullen morgenochtend voor dat moment ook een schriftelijke mededeling ontvangen, waarin alle nadere informatie omtrent de aanbestedingsresultaten uiteengezet worden. Voorzitter, mijn boodschap is kort en krachtig. De haven die komt er.
Dank u wel, dat is een verheugend bericht.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen?
Dat ze niet gebruikt wordt, hè? Discussies?
Dat doen we over het algemeen niet bij een mededeling. Dan moeten we het agenderen of in de commissie of daar, het was daar, oh sorry, ik dacht dat het daar was. Nee, dus dat doen we niet bij mededelingen. Ik ga naar de tweede mededeling. Meneer Appelman, misschien wilt u blijven staan, want dat gaat ook u aan. Het gaat over de bekrachtiging van een mededeling van het college ten aanzien van Spirocan. Dat is de bekrachtiging van een geheime mededeling waarover u werd geïnformeerd in de list van week 4. Die mededeling heeft bij u ter inzage gelegen. De heer Appelman, licht even toe waarom dat zo ging.
Ja, die mededeling, daar vragen wij ook geheimhouding op, omdat dat ook terugverwijst naar de aangegane leningovereenkomst, ligt als het ware in het verlengde daarvan. En wij hebben eerder met elkaar bepaald dat ook de leenovereenkomst geheim is. Dus het leek ons ook niet meer dan logisch dat ook deze mededeling, waar ook inhoudelijke verwijzingen naar de leningovereenkomst zijn opgenomen, om die ook geheim te verklaren.
Lijkt me zeer logisch. Kunt u daarmee instemmen? Aldus besloten. Dan gaan we door naar agenda punt 4. Dat betreft de diverse benoemingen. U kent het voorstel. Is er iemand die het woord wil voeren over dit voorstel? De heer De Reus, gaat uw gang.
Ja, heel kort, voorzitter. Het voorstel met de beslispunten is prima, maar in de toelichting is toch een fout geslopen. Het beslispunt is dat onder andere het burgerlid, de heer Ter Napel, toetreedt tot de commissie bestuur. Maar in de toelichting staat nog steeds de heer Vulink vermeld. Dus graag daarvoor de correctie. Dat heeft niks met de beslispunten te maken, maar toch.
Prima, zullen wij veranderen. Nog anderen die iets gevonden hebben? Niet het geval. Links is er een melding. De heer Boshuizen, gaat uw gang. U kunt het gewoon vanaf uw zetel doen. Hè? Ja, kan wel. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanmiddag heeft de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de Staten haar taak.
Wacht even, u bent in de war. Daar komen we straks pas aan toe. De geloofsbrieven komt nog. Ik heb net aangegeven dat we in een andere volgorde stemmen. Ik kom zo bij u terug.
Dan wacht ik even.
Ja. Want wij gingen eerst stemmen over het vijfde beslispunt, had ik aangekondigd. En dat gaat over de benoeming van de heer Boutkamp tot voorzitter van de Statencommissie Economie. Wenst iemand daar een stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval. Kunnen we dan bij acclamatie de heer Boutkamp benoemen? U heeft daar voldoende met elkaar over gesproken, denk ik. Gefeliciteerd. Ik hoop voor u van harte dat het daar niet bij blijft. Maar we gaan dat allemaal ervaren. Ik kom speciaal een keer kijken, dat beloof ik je. Dan is dat alvast besloten. Dan gaan we naar de overige benoemingen in de diverse commissies. Ik ga dat niet allemaal voorlezen. Kunt u akkoord gaan met de overige benoemingen in dit voorstel? Kan dat bij acclamatie? Ik neem aan van wel. Al dus besloten. U allen daarmee van harte gefeliciteerd. Het voorstel is dus aangenomen. Dan gaan we nu over tot de toetreding van mevrouw Broen en de heer Vulink tot de Staten. Alsmede de beëdiging van het burgerlid, de heer Ten Apel. Ik stel voor dat we eerst over deze toetreding het verslag van de commissie voor de geloofsbrieven vernemen, de heer Boshuizen, daar komt hij aan. En daarna kunt u zich uitspreken over de toetreding. Vervolgens zal ik eerst tot de beëdiging van mevrouw Broen en de heer Vulink als statenlid overgaan, waarbij is aangetekend dat het bij de heer Vulink om een vervangend staatslid lidmaatschap gaat. En tenslotte de heer Ten Apel als burgerlid beëdigen. De commissie voor de geloofsbrieven bestaat uit de heer Boshuizen, de voorzitter, de heer Van Sloten en de heer Vermeulen. En die hebben de voorgeschreven documenten beoordeeld. En de heer Boshuizen zal nu verslag uitbrengen aan de staat. Kunt u gewoon vanaf uw zetel doen. Gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Vanmiddag heeft die commissie voor de geloofsbrieven uit de staten haar taak verricht die wettelijk en volgens het reglement van orde van de staten aan haar zijn opgedragen. En de commissie, u noemde dat al, die bestond uit de heren Vermeulen en Van Sloten en ondergetekende. Tijdens deze zitting hebben wij in twee gevallen vragen gesteld over eventuele nevenfuncties of nevenactiviteiten van twee personen. Die hebben geleid tot bevredigende antwoorden. Dan kan ik daarom meedelen dat de commissie voor de geloofsbrieven die van mevrouw Elise Bron heeft onderzocht en gebleken is dat zij benoemd kan worden. Zij voldoet aan alle in de wet gestelde voorwaarden. De commissie adviseert daarom de op 24 februari 2016 benoemde mevrouw Bron toe te laten als lid van de Staten, nadat zij de eed respectief de verklaring of de belofte heeft afgelegd. Dan kom ik toe aan de heer Theo Vulink. Ook daarvan zijn de geloofsbrieven onderzocht en gebleken is dat hij aan alle in de wet gestelde voorwaarden voldoet. En daarom adviseert de commissie de heer Vulink, benoemd op 24 februari, toe te laten tot tijdelijk lid van de Staten, nadat hij de eed respectievelijk de verklaring en belofte heeft afgelegd. En tenslotte adviseert de commissie de heer Philip Ten Napel te benoemen als burgerlid van de Staten, nadat hij de eed respectievelijk de verklaring en de belofte heeft afgelegd. Dat was het advies van de commissie, voorzitter.
Dank u wel. Kunnen de Staten instemmen met dit advies? Al dus besloten, dan kunnen we overgaan tot de beëdiging. Ik verzoek u te gaan staan en de kandidaten hier voor mij te gaan. Hier voor mij graag. Ik begin met Elise Broen en Theo Vulink en daarna komt, dan moet ik het wel goed zeggen, de heer Ten Apel natuurlijk. Dat is die. Ja, dat moet ik wel even in mijn hoofd prenten. Daar beginnen we. Ik verklaar dat ik, om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen. Dan ga ik nu naar de heer Ten Apel. Ik zweer dat ik, om tot burgerlid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerlid naar eer en geweten zal vervullen.
Zowaar ik dat mijn God almachtig.
Welkom in ons midden. Ik stel u voor aan de Staten niet te gaan schorsen, maar bij een latere schorsing u in de gelegenheid te stellen u te feliciteren. Dan gaan wij door met de vergadering. Dank u wel. Zoals ik eerder al meldde, slaan we agenda punt 5 dus over, want dat is niet van toepassing. Dan gaan we door met agenda punt 6, het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken van 24 februari 2016, dat is week 3 tot en met 6. Kunt u die conform de adviezen afdoen? Gaat u daarmee akkoord? Al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 7, dat betreft het vaststellen van de besluitenlijst van 27 januari jongstleden. Er zijn mij geen verzoeken tot wijziging toegestuurd. Is dat correct? Kunt u ermee akkoord gaan dat we hem dan zo vaststellen? Al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 8. Dat betreft de hamerstukken. Kunt u akkoord gaan met de afdoening van het hamerstuk toezichtsbrief van Binnenlandse Zaken? Gaat u mee akkoord? Al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 9. Ik herinner u nog even aan de vergaderorde. En bij dit agendapunt worden bijdragen in beide termijnen vanaf het spreekgestoelte gedaan voor het debat. Ik wil u verzoeken, voor zover dat aan de orde is, om eventuele moties en amendementen bij voorkeur in eerste termijn in te dienen, zodat we dat mee kunnen nemen in het vervolg van het debat. En zo weinig mogelijk interrupties in de eerste termijn en vooral het tweede termijn gebruiken voor eventueel een interruptiedebat. We beginnen met het initiatiefvoorstel van de fractie van de SGP. En dat gaat over de verantwoording over rechtmatigheid, inkoop en aanbesteding. En zoals u weet, ik ben daar portefeuillehouder van. Dus ik wil de heer Siepel vragen het voorzitterschap daar van mij over te nemen.
Goed, dan hervatten wij daarmee de vergadering. Aan de orde is agenda punt 9a, het initiatiefvoorstel van de fractie van de SGP. Ik wijs u erop dat conform ons reglement van orde daar een iets andere procedure van toepassing is voor wat betreft de spreektermijnen van de indiener. Die heeft iets meer ruimte omdat hij het voorstel mag toelichten en verdedigen. En ik stel voor dat we de eerste termijn dan ook beginnen met de bijdrage van de SGP-fractie. Het woord is aan de heer Simons.
Dank u wel, voorzitter. Het zal je maar gebeuren dat je als kleine partij in je controlerende rol het normenkader aan de orde wil stellen. Dit omdat er in 2015 zoveel afwijkingen op inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn geweest. En dat je als SGP wel beseft dat dit volgens de regels is, maar toch eens wilt zien of nu alles de route via GS en daarna ter kennisname aan PS passeert. Met andere woorden, of het inkoop- en aanbestedingsbeleid wel rechtmatig is. Dat je daarna geconfronteerd wordt met een oprekking van het mandaat van 50.000 euro naar 75.000 euro. En dat het normenkader eind 2015 gewoon ter kennisname wordt aangeboden aan PS. Het zal je maar gebeuren dat de commissiebestuur je adviseert om het onderwerp met een motie vreemd aan de orde van de dag toe te voegen aan het normenkader. Maar dat er in de vergadering gezegd wordt dat het via een aanvullende opdracht moet. Dat de gedeputeerde zegt welwillend te staan ten opzichte van een aanvullende opdracht. En de commissieleden in de volgende vergadering de SGP motiveren om er een initiatiefvoorstel van te maken. Dat je als SGP de onderhandelingen voert met de accountant en tot een nieuw initiatiefvoorstel komt. Maar dat dat initiatiefvoorstel van de SGP bepaald niet met open armen wordt ontvangen. Naast de controle op nationale en Europese aanbestedingseisen wordt een controle op de rechtmatigheid van eigen beleid over 2015 niet gewaardeerd. Waarom dan, zult u zeggen? Tja, voorzitter, het was in de laatste commissievergadering zoeken naar argumenten. Het maakt verschil of je via argumenten tot een oordeel komt, dan vanuit een oordeel tot argumenten. Voorzitter, als je dit allemaal overkomt, dan kun je zomaar teleurgesteld raken. Maar de SGP gaat voor haar doel en is bereid haar voorstel in te trekken als zij van het college de volgende toezeggingen krijgt. 1. Bespreking van het normenkader in dit voorjaar. Nou, misschien zomer, maar laten we zeggen rond de zomer. Ik begin het nu alweer weg te geven, u hoort het. Toevoeging van het inkoop- en aanbestedingsbeleid in dat normenkader, dat is 2. En nummer 3. In de wensen en bedenkingen van GS wordt gesproken over interne onderzoeken. Wilt u die tijdens de bespreking rond de zomer erbij betrekken? Zodat we lering kunnen trekken uit de motiveringen waarom kan worden afgeweken van het vastgestelde beleid. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Simonsen. Uw bijdrage in eerste termijn zou de opmaat kunnen zijn voor een behandeling in eerste termijn door de Staten. Maar gezien het feit dat u ook 3 hele gerichte toezeggingen van het college vraagt, zou ik me ook kunnen voorstellen dat de Staten er met u behoefte aan hebben om eerst het college in reactie op uw vragen te horen. En als ik daar geen bedenkingen tegen zie, ik zie geknik, dan stel ik voor dat we eerst de portefeuille, de heer Verbeek, de gelegenheid geven om op uw bijdrage te reageren. En dan te bezien of er een bijdrage in eerste termijn voor de Staten alsnog nodig is. Dan geef ik het woord aan de heer Verbeek.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst een toezegging uit de commissie nog even nakomen, want ik zou wat preciezer uit laten rekenen over welk bedrag het hier precies gaat. Dat was een toezegging die ik in de commissie bestuur deed. Daar werd gesproken over 100 miljoen. Ik zei toen al, dat is niet het correcte bedrag. We hebben het wat preciezer uitgerekend, maar wel afgerond. En dan gaat het om ongeveer 54 miljoen bij inkoop en aanbesteding, wat de provincie zo al jaarlijks doet. Dan heeft u het juiste cijfer in ieder geval in uw hoofd. En mocht u de berekening willen zien, dan kan dat uiteraard. Ik wil de heer Simons in die zin een handreiking doen. Wij hebben er zelf ook even over nagedacht. Van hoe gaan we nou in wijsheid om met deze discussie? Want we zagen ook in de commissie bestuur dat we in de gesprekken ook nog erg bezig waren elkaar te proberen te informeren van hoe zit het nou allemaal precies met die inkoop en aanbesteding. En ik denk dat het ook goed is, en die afspraak zou ik graag met de Staten willen maken, dat we het in die zin ook in de goede volgorde doen. Dus wat ik u graag zou willen toezeggen is dat wij ruim voor de zomer, wat mij betreft, eerst u nog eens even heel goed informeren. Hoe zit dat nou precies met die inkoop en aanbesteding? Hoe doet het college dat precies? Hoe is dat nou precies afgesproken met de ambtelijke organisatie? En welke controlemechanismen zitten daar nu feitelijk precies op? Zodat u zelf een oordeel kunt vormen van hoe is dat georganiseerd? Is dat controlesysteem geloofwaardig? En wat voor extra controle is een toegevoegde waarde op dat proces, CQ, is dat niet? Want daar ging de discussie een beetje over. Zit er nu wel of niet een toegevoegde waarde in een extra controle? En u kunt dat beter beoordelen als wij u helder hebben gepresenteerd hoe het nu feitelijk loopt op dit moment. Want daar leken ook wat misverstanden te zitten. Dus laten we afspreken dat we die activiteit eerst doen. In ieder geval doen we die activiteit voordat u met elkaar spreekt over het normenkader voor de accountant, zodat u eventuele uitkomsten daarvan in dat gesprek mee kunt nemen. Als het gaat om de discussie over het normenkader, er zit een tweede misverstand in wat ik recht moet zetten. Het normenkader voor de accountant, zijn wij hier gewend, en bij de meeste provincies gaat dat ook zo, is niet verstandig om die in het voorjaar al vast te stellen. Want het is te doen gebruikelijk dat je de hele ontwikkeling van de wet en regelgeving gedurende dat loopjaar over waarover je de controle doet, zoveel mogelijk, of eigenlijk helemaal, meeneemt in dat normenkader. Dus als je in mei, zeg maar, of juni het normenkader voor de accountant zou vaststellen, dan mis je het hele traject van mei tot en met november, december, hoe de regelgeving zich in Den Haag nog ontwikkelt. Dus dat is de reden waarom het altijd laat, zo laat mogelijk in het najaar wordt gedaan, zodat dat normenkader zo volledig mogelijk is. Wij weten dat bij andere provincies, en dat zou hier de oplossing kunnen zijn, om die reden gezegd wordt, laten we wel voor de zomer een eerste discussie hebben over dat normenkader, maar we stellen hem pas vast in het najaar. Maar dan kun je in de eerste discussie wel een aantal dingen meegeven, want wij denken eraan om dat en dat mee te nemen. Kunt u dat meenemen in uw voorbereiding, en dan kunt u zelf beoordelen in het najaar of dat op de goede manier verwerkt is. Dus dan wordt het daarmee een driestap, zoals ik hem voorstel. Eerst een bijeenkomst of een rapportage, zeg maar, in de commissie bestuur, hoe het met inkoop en aanbesteding precies verloopt bij ons, en daarna dat tweede traject en eventueel de derde. Dat is mijn vertaling van de vraag van de heer Simons. En daar wou ik het bij laten, voorzitter.
Meneer Simonsen, ik denk dat u behoefte heeft om te reageren op de...
Ja, voorzitter, een toezegging is pas geldig als die echt smart is. En over de derde vraag, dat interne onderzoek wat ondertussen over 2015 wel gelopen is bij GS. Om daar inzicht in te krijgen en daar ook lering uit te trekken, die heb ik even gemist. Wordt die bij de bespreking van het normenkader betrokken? Krijgen we daar als PS ook eens inzicht in? En op welke manier u gemotiveerd afwijkt van bestaand beleid?
De heer Verbeek.
Nee, dat is mijn intentie met toe te lichten. Hoe werkt dat bij ons, is inclusief die informatie.
De heer Simonsen.
Ja, voorzitter. Dan moet ik hem beoordelen als positief. En dan trek ik nu het initiatiefvoorstel in. En dan ga ik in op de toezeggingen.
Dat gezegd hebbende is het initiatiefvoorstel door de indiener ingetrokken en maakt het derhalve ook geen onderdeel meer uit van de beraadslaging. Ik constateer met de heer Simons en met u allen dat door het college, door de heer Verbeek, de volgende toezeggingen zijn gedaan. Dat ruim voor de zomer het college zal komen met een notitie over het proces rondom de inkoop en aanbesteding en daarbij behorende interne controlesysteem. Dat ook voor de zomer of rond de zomer aan de hand van die notitie de commissie bestuur met het college in gesprek zal gaan over de kaders voor dat normenkader. En dat het normenkader dan vervolgens in het najaar aan besluitvorming voor de Staten zal worden vastgelegd. En dan is de toezegging in tweede termijn, of naar navraag door de Simonsen alsnog gedaan, dat de stukken die worden aangeboden door het college, inclusief een toelichting, zullen zijn over de afwegingen die gemaakt worden bij afwijking. En dat was de derde vraag rond de interne procedures die de heer Simons heeft gesteld. Dan stel ik uw staten voor om met deze toezeggingen de beraadslaging over onder agendapunt 9a te beëindigen. En geef ik het voorzitterschap van deze vergadering weer terug aan de heer Verbeek.
Wij gaan verder met agenda punt 9b. Dat betreft de actualisatie, toewijzingstabel en grondverwervingskrediet Nieuwe Natuur. Gezien de discussie in de commissie stel ik me zo voor dat bijna alle fracties daar wel iets over zullen willen zeggen. Dus laten we maar een rondje maken. De heer De Reus, gaan we gewoon even langs de... Gaat u gaan. Achter de katheder graag, ja.
Ja, voorzitter, dank u wel. De VVD-fractie gaat akkoord met alle beslispunten in het statenvoorstel. Het proces moet namelijk doorgang vinden. En alle waardering voor alle initiatiefnemers, waardering voor het proces zoals dat tot nu toe is vormgegeven, waardering ook voor de portefeuillehouder waarop hij met de vragen is ingegaan. Maar gegeven de discussies die wij gehad hebben in de commissie, duurzaamheid en de twijfel over enkele projecten, namelijk of die wel bijdragen aan de oorspronkelijke doelstellingen, de zeef en de meetlat. Dat zijn voor degenen die in de vorige Statencommissie daarbij betrokken zijn geweest, die weten exact wat ik bedoel, is de vraag van mijn fractie, en die wordt breed gedeeld, om een aantal projecten te bespreken in de commissie Duurzaamheid voordat we een punt van no return bereiken. Dat geldt eigenlijk voor het punt tussen blok 4 en blok 5. Nou spreek ik in technische termen, maar het gaat erom dat er geen juridisch onomkeerbare besluiten worden genomen met betrekking tot een aantal projecten voordat we daar in de commissie nader over hebben gesproken. Daar hebben we vanmiddag in de commissie Duurzaamheid ook een tijdsvoorstel van gehad van de voorzitter van de commissie. En daar kunnen wij ons prima in vinden. En om het concreet te maken, het betreft de projecten 9, Natuur G38... Het betreft 10 Swifter Park. Het betreft 16 de Geitenboerderij. Het betreft 12 Oostvaders Plassen. Daar zit namelijk het punt in dat het voorstel afwijkt van datgene wat besproken is in de commissie met betrekking tot het Nationaal Park Oostvaders Plassen en de toegankelijkheid. En als laatste de Eemvallei. Dat heeft betrekking met de voorlichting. Wat de VVD-fractie betreft blijft het bij die 5 projecten. Dat werd breed gedeeld in de commissie. En het betekent ook een oproep aan de portefeuillehouder om vooral met de andere projecten door te gaan en niet alles on hold te zetten tot wij in maart, dan weer in april, de besluitvorming hebben gepleegd. Het gaat uitsluitend om deze 5 projecten, om daar nader met elkaar over te praten of ze nog voldoen aan de oorspronkelijke doelstellingen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Het CDA. Mevrouw Leijer, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het programma Nieuwe Natuur. Het CDA is nog altijd trots op dit programma. Vanwege zijn aanpak, een open planproces, betrokkenheid van burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en geen sturing van bovenaf van het Rijk, zoals we gehad hebben. Het programma Nieuwe Natuur is aangeland in de fase van de geselecteerde initiatieven die kunnen toewerken naar realisatie. Per initiatief vraagt het om een andere aanpak en spelen andere aspecten. Initiatiefnemers, ook hier aanwezig in de zaal, heb ik gezien, zijn betrokken en zijn verantwoordelijk voor de uitwerking. Dat is de kracht van het programma Natuur. En dat is natuurlijk ook een grote uitdaging. En dat is ook nieuw voor ons allemaal. Maar uiteindelijk geeft het ook energie. We hebben het er met elkaar over. We mogen het er met elkaar over spreken. En die energie die willen we vasthouden. En is ook nodig om Nieuwe Natuur een stap verder te helpen. Met het uitwerken van de projecten ontstaan actuele inzichten die op onderdelen vragen om aanpassingen. Dat realiseren wij ons maar al te goed. In het voorliggende stuk is daarom ook al een aantal wijzigingen verwerkt. Het CDA kan hiermee instemmen. Het geeft verschillende projecten meer mogelijkheden tot daadwerkelijke realisatie. Wij vinden het belangrijk om waar het mogelijk is belemmeringen uit de weg te nemen, zodat de realisatie van de uiteindelijk eerder gekozen en daarmee ingestemde projecten wordt bevorderd. Brengt mij wel op een belangrijk aspect, de communicatie. De afgelopen dagen hebben ons meerdere berichten bereikt over een aantal projecten. Dat zijn signalen uit de omgeving. Ik zei al, dat is goed, het leeft. Maar het zijn natuurlijk ook verschillende signalen. En op onderdelen wellicht ook tegenstrijdig. Wij hopen dat dit een goede plek krijgt in het vervolg. En overal hopen wij natuurlijk dat de realisatie van de gekozen projecten binnen redelijk afzienbare tijd wel kan plaatsvinden. Uit deze signalen blijkt dat communicatie en overleg over voortschrijdend inzicht belangrijk is. Het is daarom goed dat een aantal projecten binnenkort in de commissie heel specifiek worden besproken, zoals aangegeven door de woordvoerder van de VVD. Ik wil toch een paar woorden nog wijden over het platform Nieuwe Natuur. We hebben in de tijd gekozen voor deze aanpak. We hebben ingestemd na een heel selectieproces met een keuze voor een aantal voorstellen. We hebben daarbij ook afgesproken dat wij apart nog zouden spreken over het vervolg. Want het is een dynamisch proces. Er is natuurlijk sprake van voortschrijdend inzichten. Er is sprake van zaken op onderdelen die slagen en die niet slagen. En dan is de vraag, waar dient die afweging plaats te vinden? En moet het in de commissie hier? Moet de Provinciale Staten erover gaan? Ik dacht van niet. We hebben dat als programma georganiseerd, maar we moeten wel een platform organiseren waar belanghebbenden en ook wij als statenleden met elkaar in gesprek kunnen gaan over de ins en outs. Want het draagvlak wat er in het begin was voor deze aanpak, dat moet wel blijven. En dat is onze grootste uitdaging. Dat wil ik het even belaten voor de eerste termijn. Dank u wel.
Hartelijk dank. Fractie van de SP, mensen die het woord voeren. Niet het geval, fractie D66. Mevrouw Padma, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. D66 gaat akkoord met de beslispunten zoals ze verwoord zijn in het voorstel. Daarbij rekening houdend met de toezeggingen die gedaan zijn door de gedeputeerden. Dat er een bijeenkomst komt en dat we daar dan gaan hebben over een aantal projecten. Uitstel en fasering zijn niet wenselijk. Zeker niet op dit moment, want dan komt de planvorming. De planning komt onder druk te staan en de financiële situatie van het programma komt het ook niet ten goede. Zeker voor wat betreft de risico's die er zijn en die wij ook zien, voor wat betreft de grondverwervingsproblematiek. We hebben wel zorgen en die zorgen die richten zich vooral op, zoals ik al zei, de grondverwervingsproblematiek en de realisatie. Er zijn behoorlijke risico's gemoeid met dit mooie programma en unieke programma. En er ligt een enorme uitdaging. En we willen het programma wel realiseren. Dat hebben we eerder besloten en we willen dat ook waarmaken. Ook de realisatie en de meetlat moeten qua toepassing nader worden gemonitord. Wij, Provinciale Staten, moeten ons de vraag blijven stellen of we de oorspronkelijke doelstelling van het programma Nieuwe Natuur nu hebben ingevuld. Wat is het nu geworden en wat wordt het? De keuze voor een open planproces betekent een uitdaging. Het is ingewikkeld en het brengt een nieuwe dynamiek met zich mee. Een dynamiek die een eigen communicatiestrategie vragen en uitvoering. En ook qua communicatie moeten de rollen heel erg duidelijk zijn. Uit de correspondentie die langskomt via onze mailboxen, daar merk je aan dat af en toe toch wel het een nodige blijft liggen. Is er voldoende draagvlak? En ook dan zie je weer dat de communicatievraag groot is en dat het belangrijk is om dat draagvlak positief te beïnvloeden. Voorzitter, de D66-fractie gaat akkoord met het voorstel, de beslispunten en met de kanttekeningen die ik hierbij inbreng. En met een goede hoop op een goede uitkomst ook van hetgeen in de speciale bijeenkomst ter sprake komt, die vanmiddag is afgesproken in de commissie over een aantal projecten die de heer De Reus ook daarnet heeft genoemd. Daar wou ik het even belaten.
Dank u wel. 50 plus, de heer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, 50PLUS neemt kennis van de voortgangsrapportage Nieuwe Natuur. We nemen ook kennis van de in de bijlage opgenomen geactualiseerde overzicht van het programmakapitaal. Onze fractie stemt ook in met de in de bijlage opgenomen geactualiseerde toewijzingstabel projecten Nieuwe Natuur. Met uitzondering van de 5 genoemde door de VVD projecten, deze dienen eerst te worden besproken voor er onomkeerbare besluitvorming plaats kan vinden. Oftewel krachtiger gezegd, er vindt geen besluitvorming plaats voor deze 5 projecten voordat ze besproken zijn in deze commissie. Ook stemt de fractie in met het beschikbaar stellen van een werkbudget voor tijdelijke grondverwervingen in de vorm van een investeringskrediet van maximum 6 miljoen. Waarbij we door het college genoemde specifieke voorwaarden wel in het beslispunt als besluit opgenomen willen hebben. En we zullen hier dan ook een amendement voor indienen. En waarom dit amendement, voorzitter? Omdat stakeholders, burgers en buitenlij lezen vaak dikwijls de achterliggende stukken meestal niet, maar wel altijd het besluit en de uitkomsten van het genomen besluit in deze staten. En gelet op de vele projecten lijkt het de fractie van 50PLUS van belang dat daarom de voorwaarden smart en transparant in het besluit worden opgenomen. En tenslotte, voorzitter, stemmen wij ook in met dat de opbrengsten vanuit het programma aan het programma gewoon worden, worden toegevoegd. Dank u wel, voorzitter. Dat was het voor de eerste termijn.
Dank u wel. De PVV. Mevrouw Boutkamp, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het programma Nieuwe Natuur is de opvolger van het debakelen Oostvaarderswold. Dat project heeft de Nederlandse belastingbetaler onnodig duizenden euro's gekost. Hoeveel dit nu precies is geweest, is tot op heden niet bekend. Dit wordt veroorzaakt door de wazige rapportage. Op de door de PVV-fractie gestelde schriftelijke vragen duikt men weg en wordt verwezen naar die wazige rapportage van december 2014. Voorzitter, de conclusies uit het onderzoeksrapport waren vernietigend voor gedeputeerde staten. Ook toenmalig zittende provinciale staten hebben volgens het rapportage onvoldoende regie gehouden. De provincie heeft toen honderden hectares kostbare landbouwgrond gekocht om de ecologische hoofdstructuur te realiseren. Een natuursnelweg tussen de Veluwe en Oostvaardersplassen. Veel hectares zijn toen al gratis weggegeven aan Staatsbosbeheer en Flevolandschap. De overgebleven 247 hectares die de provincie nog bezit van Oostvaarderswold gaan men nu inzetten voor het programma Nieuwe Natuur. Dit betekent dat we die overgebleven kostbare 247 hectares weer gratis weggeven aan Oostvaarderswold 2.0. En dat het totaal van de ingebrachte gronden ondertussen opgelopen is tot ruim 100 miljoen euro. Voorzitter, ook nu wordt er weer landbouwgrond gekocht, direct afgewaardeerd en weer gratis weggegeven aan onder andere hobbyboeren met commerciële activiteiten. Onder de noemer Nieuwe Natuur. Dat is op z'n zachtst gezegd oneerlijke concurrentie. En de vraag aan het college is dan ook, is dit toegestaan of is hier sprake van staatssteun? Voorzitter, de PVV zal als voorbeeld van deze groene waanzin als voorbeeld G38 nemen. Hier wordt een postzegelstukje natuur gecreëerd midden tussen land- en veeteeltbedrijven. Dat is vragen om moeilijkheden en bemoeilijkt de bedrijfsvoering van deze bedrijven. U heeft eerder aangegeven dat men mogelijk hinder voor omliggende bedrijven in uw planwerking zorgvuldig is omgegaan. De vraag aan het college is dan ook, wat verstaat u onder mogelijke hinder en waaruit bestaat deze zorgvuldigheid? Deze ondernemers hebben met hun eigen middelen hun grond gekocht en hun bedrijf opgebouwd. Zij zien nu dat hun buurman gratis 40,5 hectare grond krijgt aangeboden die door de provincie zal worden aangekocht voor bijna 3,1 miljoen euro. Vervolgens stelt de provincie een bedrag van 492.000 euro beschikbaar voor de inrichting. En of dit nog niet genoeg is, wordt er ook nog eens 188.000 euro uitgetrokken voor beheer. We praten dan ondertussen over een bedrag van 3.768.688 euro. De provincie geeft dit dan gratis weg aan de huidige pachter. Deze gaat vervolgens een droom realiseren. Namelijk het bestaande melkveebedrijf veranderen in een natuurhoeve met biologische landbouw. Dit is dus gewoon een commercieel bedrijf onder de noemer Nieuwe Natuur. Zo'n oude dagvoorziening zal menige Nederlander ook wel willen. Voorzitter, een van de voorwaarden bij de Nieuwe Natuur is draagvlak. Dat genoemde draagvlak is er niet bij G38. Direct omwonenden zijn dus eigenaren waarvan het bedrijf direct grenst aan het G38. Deze worden nergens op de hoogte van gebracht, terwijl er een afspraak lag van de gedeputeerde staten dat direct omwonenden en de desbetreffende agrariën om de tafel moesten gaan zitten. Dat is tot op heden niet gebeurd. Van de 5 direct omwonenden heeft er 1 geen mening. 1 is voor en 3 zijn tegen. Democratisch gezien is er dus geen meerderheid voor dit plan. Opvallend is dat nu dat ook de gestarte pro-G38-actie, of is het de paniek dat dit gratis natuurfeestje misschien niet doorgaat? Maar voorzitter, dit zijn geen direct omwonenden, het zijn buren van verderop gelegen bedrijven. Het college heeft eerder aangegeven dat de projectindiener van G38 in samenspraak met de omgeving het plan heeft uitgewerkt. Zoals wij zojuist verwoord hebben, heeft dit niet plaatsgevonden met de direct omwonenden. De vraag aan het college is dan ook, wie is dan die omgeving? En voorzitter, het ontbreken van de draagvlak bij G38 is geen incident. Het op de hoogte houden van direct omwonenden, circa in gesprek gaan, is op meerdere projecten van toepassing. Zoals Swift Park. En u heeft het kunnen lezen ook bij het Eemvallei. Je kan dan ook gerust spreken van een structureel probleem. En zelfs het waterschap Zuiderzeeland gaat voorbij om eigenaren van direct grenzende bedrijven te informeren wanneer zij een ontgravingsvergunning afgeven voor G38. En voorzitter, zijn de financiële gevolgen van land- en veeteeltbedrijven die direct naast die nieuwe natuurprojecten zijn gevestigd. Ik denk dan aan mogelijke waardedaling van hun grond. Voorzitter, voordat ik afrond, nog een vraag aan het college. De portefeuillehouder heeft tijdens de commissievergadering toegezegd dat er geen omkeerbare beslissingen worden genomen. Tevens zijn er door diverse partijen vragen gesteld met betrekking tot 3 tot 5 projecten. De vraag aan het college is dan ook, er zijn diverse intentieovereenkomsten getekend, ook van projecten waarover nog vragen leven. Wat zijn de financiële consequenties als er 1 of meer projecten niet doorgaan? Ik rond af, voorzitter. Dat de PVV anders tegen natuur aankijkt, zal geen verrassing zijn. Maar dat wij tegen alle natuurontwikkelingen zijn, is een misverstand. Zie onze positieve inbreng bij Markerwadden. Waar wij moeite mee hebben, is tegen gesubsidieerde natuur en het opofferen van kostbare landbouwgrond en vervolgens met overheidsgeld mogelijk maken van commerciële activiteiten. Een bekend spreekwoord luidt, een ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen. Maar dit college zal en moet het trauma van Oostvaarderswold 1.0 wegpoetsen met het zijn van Sinterklaas en Kerstman tegelijk. Er wordt Nieuwe Natuur niet anders dan een debakele Oostvaarderswold versie 2.0. Wij als PVV zien dan ook dit weer als een gratis natuurfeestje. Waarom komt de VVD terug op haar besluit om de 5 genoemde projecten, aangezien u in het verleden klakloos heeft ingestemd met alle projecten, in tegenstelling tot de PVV die toen haar bedenkingen uitte en stemde? Ik dank u wel, meneer de voorzitter, en de PVV dient ook een amendement in om bij beslispunt 5 toe te voegen het woord verliezen. Dank u wel.
Dank u wel. Als wij het amendement mogen ontvangen, dan kunnen we hem verspreiden. Ah, hij is onderweg. Dan gaan we luisteren naar de SGP, de heer Simons.
Voorzitter, een boeiende vergadering in commissieverband ligt achter ons. Waarbij de focus niet lag op de projecten die doorgang vinden, maar begrijpelijk op de projecten die even in de wacht moeten. En toch jammer, voorzitter. Het zou de positiviteit uit het project halen. Zo wil de SGP ook in dit verhaal staan. Er komen zo langzamerhand mooie zaken tot stand, maar eigenlijk willen we er wel wat meer van horen. Ik zou zeggen, laat vooral zien wat er gebeurt. We hebben vanmiddag afgesproken dat u komt tot een te houden werksessie. Daar heeft onze gedeputeerde dus geen amendement voor nodig. Dat doet hij gewoon met een toezegging. En dat hoop ik ook op de concrete vragen van de VVD. Dat vertrouwen geven we hem. Maar wel met de vraag of we dan als staten beschikking krijgen over alle informatie die nodig is, kan de gedeputeerde dat toezeggen. Wij moeten in staat zijn diep in te zoomen op 5 projecten en daarbij ook goed geïnformeerd worden. We snappen dat dat in beslotenheid moet, maar over geheimhouding willen we een voorbehoud maken. Het kan niet zo zijn, voorzitter, dat we als staat op deze manier monddood gemaakt worden. Geheimhouding op onderdelen prima, maar laat ons in de positie om besluiten te kunnen motiveren aan de omgeving. En dan de beslispunten. Op zich is de SGP ermee eens, alleen die 6 miljoen, daar hebben we nog steeds wat twijfels over. Waar hebben we die toch voor nodig? Immers transacties van de RVOB naar de provincie, naar de eigenaren, kunnen op 1 dag met gesloten beurs geschieden. Misschien dat u dat in deze vergadering nog kan toelichten.
Dank u wel. De ChristenUnie. De heer Hofstra, gaat u gaan.
Voorzitter. Voor ons ligt een geactualiseerde toewijzingstabel projecten Nieuwe Natuur. En een verzoek om werkbudget vrij te maken voor de verdere grondverwerving. Een mooi en duidelijk overzicht waaruit blijkt dat het college de afgelopen periode niet stil heeft gezeten. En dat verdient ook bij deze een compliment. Want Nieuwe Natuur is een veelbesproken onderwerp dat op 17 december 2014 zijn finale heeft bereikt met de honorering van verschillende projecten. Aan de hand van een 136 pagina's tellend beslisdocument Nieuwe Natuur is op basis van kaders, doelstellingen en een hiervoor ontwikkelde meetlat gewikt en gewogen welke projecten de goedkeuring van de toenmalige staten kregen. In de bijdrage die avond noemde mijn voorganger Jan-Erik Geersing dat bij de realisatie van natuurprojecten draagvlak van groot belang is. Hierbij hoort natuur die past bij Nederland qua invulling, maar daar voegen wij als ChristenUnie ook nu aan toe, ook qua uitvoering. Wat bedoelen wij daarmee, voorzitter? Wij bedoelen daarmee dat projecten in overleg en afstemming tot stand moeten komen. Partners moeten betrokken en gehoord worden. Afspraken moeten nagekomen worden en natuur moet een meerwaarde hebben voor al onze inwoners. Ik weet dat ons alleen wordt gevraagd om kennis te nemen van de voortgangsrapportage en om een besluit te nemen om het werkkapitaal vrij te geven. Wat de ChristenUnie betreft kunnen we het een niet loszien van het ander. Wat ons betreft kan het college voor de meeste projecten betreft ook gewoon doorgaan. Er zijn echter een aantal projecten en een aantal van de vorige sprekers hebben dat inderdaad ook al genoemd. Daar hebben wij ook tijdens de commissievergadering van 3 februari nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Waarbij dat wat ons betreft minder vanzelfsprekend is. Ze zijn genoemd, maar we noemen hem hier toch nog een keertje. We hebben het hierbij met name over de projecten Natuurhoeven, G38, Zwiftenpark, Oostvaardersplassen, Eemvallei en de Geitenboerderij. We hebben daar inhoudelijke en financiële vragen bij. Maar ook onze bedenkingen voor wat betreft het tot nu toe doorlopen proces. Het college is ons echter tegemoet gekomen tijdens de commissievergadering en heeft ons ook een duidelijke toezegging gedaan wat betreft een aantal projecten. Ook de ingekomen brieven en mails van voorstanders en tegenstanders met betrekking tot projectvoorstel van onder andere G38 en Eemvallei maken duidelijk dat er nog werk aan de winkel is voor het college. Als ChristenUnie herhalen we nogmaals wat we ook in de commissievergadering hebben aangegeven, dat er geen onomkeerbare besluiten mogen worden genomen voordat de consequenties van deze besluiten duidelijk in beeld zijn. Het college scherpte deze toezegging overigens bij Omroep Flevoland nog eens wat scherper aan door te zeggen dat er geen handtekeningen worden gezet voordat er volledig inzicht is in alle ins en outs van het project en voordat we kunnen overzien waar we überhaupt instappen. Als ChristenUnie geeft deze toezegging ons voldoende vertrouwen en we zullen het college hier ook aan houden. We hebben nog wel wat vragen met betrekking tot het abonnement dat 50PLUS heeft ingediend. We begrijpen dat u dit expliciet wilt opnemen in het voorstel, Maar graag horen we toch ook van u waarom hetgeen nu is genoemd bij beslispunt 4, waarbij eigenlijk al wordt verwezen naar deze voorwaarden, wat u betreft niet voldoende is. Dit was mijn bijdrage in de eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Partij van de Arbeid, de heer Pels.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we praten vanavond opnieuw over nieuwe natuur. En dat hebben we in de commissievergadering ook uitgebreid gedaan. We hebben kennis genomen van de voortgangsrapportage, die wat ons betreft er hoopgevend uitziet. We zien echt vele goede projecten in dit programma. We hebben ook gesproken met elkaar over dat het een ingewikkeld proces is waar het college uitvoering aan geeft. We moeten vanuit een complexe situatie met vele geldstromen en grondposities proberen te komen tot nieuwe natuur. En dat is wat de Partij van de Arbeid betreft aansprekende natuur, betekenisvol. We moeten ook een aantal compensatieverplichtingen nakomen. En de Partij van de Arbeid hecht erg aan heldere en duidelijke spelregels, zodat er geen verkeerde verwachtingen worden gewekt. Ja, draagvlak is veel besproken onderwerp bij natuur. Uiteraard moeten projecten op draagvlak kunnen rekenen, van in eerste instantie grondeigenaren, maar in tweede instantie ook andere betrokkenen. Onze indruk is dat het proces niet altijd even transparant verloopt, dat dat beter kan. En dat geldt eigenlijk ook voor de communicatie met betrokkenen. We krijgen zelfs tot in de vergadering nog allerlei reacties, zowel positief als negatief. Wat de Partij van de Arbeid betreft betekent draagvlak niet altijd dat iedereen het ermee eens moet zijn. Het algemene belang van natuur kan strijdig zijn met het individuele belang van omwonenden of bedrijven. Maar het gaat er wel om dat iedereen goed betrokken wordt en goed geïnformeerd is. Wat de Partij van de Arbeid betreft staan de criteria die we destijds als Provinciale Staten hebben vastgesteld voorop. En dat gaat over kwaliteit van natuur, schaal en samenhang, biodiversiteit, maar ook kansen voor recreatie en economie. En we hechten ook aan toegankelijkheid. Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van die natuur. Verder willen we zo min mogelijk waardeverlies en proceskosten. We willen dat het geld ook echt ten goede komt aan natuur. En we zullen ook tijdens, maar ook aan het einde van de rit, het programma ook toetsen aan deze criteria. Zoals ik al zei, succesvol programma. Vele projecten. Ik herinner mij de vergadering waarin we daar een besluit over moesten nemen. Dat was lastig. Er zaten een aantal zeer aansprekende projecten bij die we hebben moeten afwijzen. Of die op de reservelijst terecht zijn gekomen. Reden te meer om goed te kijken naar de projecten die voorliggen. En ook te zorgen dat iedere euro ook bij die natuur terechtkomt. Ook de Partij van de Arbeid heeft een aantal kritische vragen gesteld over met name het project Zwifter Park. Het lijkt ons ook goed dat we een aantal projecten nog eens kritisch tegen het licht houden. We vinden dat ook een goede oplossing, omdat we ook een aantal goede projecten zien die wat ons betreft ook gewoon doorgang kunnen vinden en ook vooral geen vertraging op moeten lopen. Dus wij zijn blij met de toezegging van het college voor de extra bijeenkomst. Wat betreft het amendement van 50+, zouden wij graag de reactie van het college ook willen afwachten. En dan nemen wij daar een besluit over. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. De fractie van GroenLinks. De heer Miske, ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag beginnen met een compliment. Compliment richting de gedeputeerde en natuurlijk de ambtelijke organisatie voor de goede voortgangsrapportage over nieuwe natuur. Die gaf wel duidelijk inzicht in de voortgang van de projecten. Wat ons betreft mag het allemaal wel wat sneller. We hebben een besluit genomen in december 2014. Voor sommige projecten zie je duidelijk wel voortgang. Bij de andere vraag je af wat er nou eigenlijk gebeurd is in tussenliggende periode. Maar we weten ook dat er initiatiefnemers zijn die eigenlijk snel willen overgaan tot realisatie. Maar omdat de grond nog niet in eigendom is, eigenlijk in de wachtstand staan. We gaan er ook vanuit dat door het ter beschikking stellen van het werkbudget dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost en dat GS wat dat betreft ook tempo gaat maken. Nou ligt het tempo natuurlijk ook deels bij de initiatiefnemer. De provincie heeft vooral een belangrijke faciliterende rol. Maar misschien moeten sommige initiatiefnemers ook wat aangespoord worden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de gemeente Dronten bij hun project Oostkant Dronten. GroenLinks wil dat de verschillende projecten ook zo snel mogelijk gerealiseerd worden. En in de commissievergadering heeft de gedeputeerde Appelman toegezegd om 5 en bijna willekeurige projecten voor die projecten geen onomkeerbare besluiten te nemen en hier nog een keer terug te komen binnen de commissie. En ik zou graag van de gedeputeerde horen of dit wel of niet leidt tot vertraging bij de realisatie. Want vertraging zou wat GroenLinks betreft zeer ongewenst zijn. We kunnen als staten niet zomaar projecten in de wacht zetten of zelfs stoppen als we als provincie daar eerder groen licht voor hebben gegeven. Tenzij er natuurlijk grote afwijkingen zijn. Doen we dat toch, ja, dan is er eigenlijk sprake van een onbetrouwbare overheid. En dat is toch het laatste wat wij moeten willen. Gezien de beslispunten, voorzitter, die voorliggen, die 5, daar kunnen wij mee instemmen.
Dank u wel. Partij voor de Dieren, mevrouw Vestering.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de Partij voor de Dieren heeft al herhaaldelijk aangegeven dat de puzzelstukjes van het programma Nieuwe Natuur niet in verhouding staan met het geld waar het oorspronkelijk voor bedoeld was, de robuuste natuurverbinding. Ieder initiatief van het programma Nieuwe Natuur vinden we een mooie toevoeging aan Flevoland. Maar soms lijkt het alleen nog maar alsof het gaat om het realiseren van dromen van particulieren in plaats van natuurbehoud of het beschermen van biodiversiteit. Er is veel onduidelijkheid over een aantal projecten. En die projecten zijn vanavond ook al eerder genoemd. De gedeputeerde Appelman had in de voorgaande commissievergadering wat ons betreft die onduidelijkheid een beetje weg kunnen nemen. En dit is niet gebeurd. Dat vinden wij een gemiste kans. Natuur is van levensbelang en de projecten waar geen onduidelijkheid over bestaat kunnen wat ons betreft zo snel mogelijk doorgang plaatsvinden. Die kunnen niet wachten, maar de projecten waarbij wel onduidelijkheid is, ja, die zullen nog eventjes moeten wachten.
Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar Senioren Flevoland, de heer Boshuizen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Senioren Plus heeft grote waardering voor de breedte van de aanpak en de brede samenwerking van particulieren en organisaties. En dat geldt eigenlijk ook voor de wijze zelfbeperking, of moet ik zeggen, temporisering van een aantal projecten. En ik sluit me wat dat betreft graag aan bij de opmerkingen die daar door VVD en CDA over zijn gemaakt. En dat geldt eigenlijk ook voor de noodzaak van communicatie. Daar kan wel een tandje bij. Ik beperk me nu tot een enkele vraag over de grondverwerving. En met name in dat centrale deel, Eemvallei Noorderwold. Dat is gedeeltelijk in bezit van de provincie. Maar hier speelt toch ook nog die grondverwerving. Op de balans staat voor het hele project 31 miljoen inclusief de inrichting. Maar dat is maar dus gedeeltelijk bezit. De vraag is, wat moet er nog bij komen? En wat is al in voorbereiding van exploitatie? Want hoe verhoudt zich dat tot het werkbudget van 6 miljoen? En hoe verhoudt zich dat tot, wat expliciet wordt genoemd in het voorstel, het risicomanagement? Dat zijn vragen die wat ons betreft nog open liggen. En een antwoord daarop zou de steun voor het voorstel, die is er zeker wat ons betreft, maar die zou ons enthousiasme ook nog groter maken. Dank u wel.
Dank u wel. Dan is het woord aan gedeputeerde Appelman.
Voorzitter, dank u wel.
Voorzitter, verschillende fracties hebben terecht aangegeven dat we met elkaar weliswaar in een heel complex proces zitten. GroenLinks wees erop, Partij van de Arbeid wees erop. En een proces waarin we een moeilijke politiek-bestuurlijke situatie moeten ontvlechten, maar tegelijkertijd ook een nieuwe stip op de horizon hebben gezet, middels het programma Nieuwe Natuur. Andere fracties hebben daar ook weer op gewezen. Mevrouw Luijer wees terecht ook op de energie die in het programma vervlochten zat, en ook de energie die maatschappelijk is losgekomen als het gaat over het nadenken van Nieuwe Natuur en de wijze waarop wij dit nu aanpakken. Een bottom-up proces, mevrouw Boutkan, in tegenstelling tot het Oostvaarderswold. Een proces wat gekenmerkt wordt door, ik zou bijna zeggen, de steekwoorden realiseerbaar, haalbaar en gestoeld op draagvlak. Een ontvlechtingsstrategie voor Oostvaarderswold waar u tegengestemd heeft. En ook, ja, bij de Marker Wadden, mevrouw Boutkan, is sprake van heel veel subsidiegeld, maar ook gewoon van business, want daar moet ook een exploitatie gedraaid worden. En daar zullen ook nieuwe vormen van ondernemerschap ingevlochten moeten worden om ook de Marker Wadden op termijn gewoon haalbaar en realiseerbaar te houden. Dat geldt voor de Marker Wadden, dat geldt ook voor Nieuwe Natuur. En dat is denk ik het essentiële verschil met de, eigenlijk de staat van natuur die u voorstaat. Ik heb van u nog nooit enig positieve voorstellen mogen ontvangen als het gaat over natuur, maar ook geen realistisch alternatief als het gaat over Oostvaarderswold. Voorzitter, ik kom op de ingebrachte punten. De VVD wijst terecht op het gesprek wat wij in de commissie hebben gehad, en dat brengt mij wel tot een aantal dilemma's. Laat ik vooralsnog opmerken dat mijn toezegging aan de commissie om geen onomkeerbare stappen te zetten onverkort van kracht is, en dat ik ook met heel veel plezier u wil toezeggen, meneer Simonsen, om met elkaar een werksessie te beleggen omtrent de door u en meerdere fracties ook genoemde projecten, om met elkaar eens in de diepte nou al gewoon de stand van zaken te benoemen en daar ook de dilemma's met elkaar op tafel te krijgen. En als u dan vraagt mij expliciet om daarbij alle informatie ook te verschaffen, dan ben ik daartoe graag bereid, maar niet als u een voorbehoud maakt als het gaat over geheimhouding. Want als er geen geheimhouding op ligt, dan krijgt u een beperkt deel van alle beschikbare informatie. Dat is wel het dilemma, en u moet daar zelf ook een afweging in maken. Het gaat ook gewoon om bedrijfsinformatie van partijen, initiatiefnemers die betrokken zijn bij Nieuwe Natuur. En ik wil met alle plezier nogmaals alles met u delen. Maar ik heb ook te respecteren de zakelijke belangen van initiatiefnemers die betrokken zijn in het programma.
Interruptie van de heer Simons.
Voorzitter, misschien niet wijs om dat in een statenzaal te bespreken. Dat besef ik heel goed, maar dit is toch het moment dat we iets vastleggen. Maar de SGP wil alle informatie die nodig is. En op de vergadering in alle wijsheid met elkaar kunnen besluiten welke informatie om moverende reden geheim zal moeten zijn. Dat is de route die wij voorstellen.
Deputeerde.
Laten we het daar met elkaar over hebben. Maar ik zeg u hoe ik erin sta en waar de belangen van initiatiefnemers en ook de provincie als partner gelegen zijn. Voorzitter, in zijn algemeenheid denk ik dat alle gemaakte opmerkingen in de commissie door insprekers, door mensen die zich per brief of e-mail gemeld hebben, dat die allemaal relevant zijn. En dat alle genoemde discussiepunten, als het gaat over financierbaarheid, over draagvlak, over grondstrategieën, dat die allemaal nog onderdeel zijn van gesprekken en discussies die wij vanuit het programma met de initiatiefnemers op dit moment voeren. En ik zou bijna zeggen, u bent met dit debat ook nog een beetje te vroeg, want er is nog geen uitkomst. Wij zitten in een heleboel projecten nog in de fase of in de opmaat naar intentieovereenkomsten, of na het afsluiten van intentieovereenkomsten naar het toewerken naar realisatieovereenkomsten. En dat gesprek en die discussie met die initiatiefnemers, die voeren wij op dit moment. En daar worden nog heel veel onderzoeken en nog heel veel gesprekken over gevoerd. En u bent een beetje te vroeg om het op dit moment daarover te hebben. Want over de uitkomsten van dat gesprek, over de inhoud van de realisatieovereenkomsten, daar ga ik natuurlijk
verantwoording over afleggen, conform ook de motie die u daarover heeft aangenomen. Laat ik toch kort ingaan, voorzitter, en dat houdt hiermee wel verband. Door een aantal partijen is ook bijvoorbeeld de Eemvallei genoemd. De Eemvallei is nou precies zo'n project waar op basis van een door de gemeente Almere vastgestelde structuurvisie, door Staatsbosbeheer en een aantal door u ook aangedragen partijen samengewerkt moet gaan worden om tot die Eemvallei te komen. En die Eemvallei kent een aantal fases. En ook de heer Simonsen heeft daar eerder al op gewezen. Voor een, wat in dit geval fase 2 heet, is op dit moment gewoon nog onvoldoende duidelijk wat dat in de nabije toekomst gaat betekenen. Ik heb echter wel uw opmerking en ook opmerkingen van anderen en van ingezonden brievenschrijvers bij Staatsbosbeheer ook neergelegd. En zij hebben mij uitdrukkelijk ook toegezegd dat zij zich met een aantal mensen in het gebied die op korte termijn niet voor ontwikkeling in aanmerking komen, dat ze zich daar ook mee gaan verstaan. Voorzitter, mevrouw Luijer, het CDA, heeft ook gewezen op de functie van het platform. Ik denk dat het heel goed is dat we niet alleen met elkaar in de nabije toekomst een inhoudelijke werksessie hebben over een aantal projecten, maar ook daarbij gaan nadenken over hoe kunnen we het programma in de volle breedte meer bij u als staten betrokken laten zijn en daarbij ook het platform van een functie kunnen laten voorzien.
Interruptie van de heer Boshuizen.
Ja, nog even over die Eemvallei, voorzitter. De gedeputeerde wijst terecht over de contacten die daarover zijn met de gemeente Almere. Dat is ook logisch, want daar hoort het ook thuis. Maar tegelijkertijd vraag ik me af, heeft dit ook nog enige relatie met dat andere gigagroen project wat daar in de buurt ligt? En u raadt het al. Dan heb ik het over de Floriade. Is daar op de een of andere manier een relatie mee aan te geven?
Repeteerde.
Nee, dat zou ik op dit moment heel erg vergezocht vinden. Wellicht dat er initiatiefnemers zijn die zich in de Eemvallei gaan vestigen, die langs Floriade-achtige thema's iets willen gaan doen. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen, maar het is nu op dit moment echt nog te vroeg, omdat de hele Eemvallei zich in een verkenningsfase bevindt, om daar heel concreet over te worden. Voorzitter, D66, mevrouw Papma heeft gewezen op de risico's van de grondverwerving. Ik denk dat wij in zijn algemeenheid, en dat hebben wij ook in de jaarrapportages voortdurend aangegeven, de risico's bijna hebben afgebouwd als het gaat over het voormalig Oostvaarderswold. Als het gaat over de gevraagde bijdrage voor het werkkapitaal in de grondverwerving, heb ik daar ook met u in de commissie over gewisseld, dat wij die risico's natuurlijk zien, maar zeer beperkt achten en beheersbaar. Desalniettemin houden wij op dat punt natuurlijk de vinger aan de pols. En het is ook door een andere fractie eerder ook gezegd. Dat was een vraag van, ik meen, de SGP over het doorleveren van die gronden. Waarom hebben we dat nou nodig? Nou, dat zal niet. Kijk, ook al kan het in 1 of 2 dagen, dan heb ik daar toch budget voor nodig. En dat budgetrecht ligt bij u. En het kapitaal, zoals het zit opgesloten in het programma, dat is niet liquide. Dus ik heb, zoals het in het voorstel ook letterlijk verwoord staat, letterlijk werkkapitaal nodig om ook de door GroenLinks zo gewenste voortgang en snelheid te maken. U heeft dat goed geduid. Dus meneer Simons, ja, het gaat over uw budgetrecht. Dus ook al is het maar voor 1 dag nodig, dan heb ik dat toch, uw instemming heb ik daarbij nodig. Voorzitter, ik heb al iets gezegd over de door meerdere fracties aangehaalde projecten. Ik denk dat we bij de inrichting, en ik heb daar ook contact over met uw voorzitter van de commissie, terdege rekening mee zullen houden over hoe wij die projecten aan u zullen presenteren en welke werkvorm daarvoor het meest geëigend is. En ik kan ook goed leven met de door u aangedragen suggesties daaromtrent. Voorzitter, een aantal partijen hebben ook aangedrongen op snelheid. Ja, snelheid is gewenst. Desalniettemin, u ziet ook nu, en u ziet hier ook de politieke gevoeligheid, dat snelheid ook niet altijd politiek wenselijk is, blijkbaar. Dus daar zit wel een spanning, meneer Miske. We kunnen enerzijds wel op programmaniveau met elkaar het eens zijn over in welke richting gaat dit nou, maar als ik in de commissie met uw staten een heel ander gesprek krijg, ja, dan leidt dat inderdaad tot vertraging. En dat is nu ook het geval. Ik zeg het maar gewoon heel eerlijk. Maar tegelijkertijd erken ik ook dat dat gewoon onderdeel is van de politieke werkelijkheid. Dus ja, het leidt tot vertraging. Maar als het daarna leidt tot een beter begrip en een betere sturing van de staten en een beter, ik zou bijna zeggen, beter gesprek tussen dit college en uw staten over het programma Nieuwe Natuur, dan kunnen we daar ook wel weer winst mee boeken. Voorzitter, ik onderschrijf de opmerking van de Partij van de Arbeid dat we heldere spelregels nodig hebben. En ik maak daarbij de opmerking dat voor deze provincie dit proces ook nieuw is. Het is in alle opzichten leren en ontdekken hoe je zo'n bottom-up proces vormgeeft en welke spelregels daar inderdaad letterlijk naast de door u aangegeven kaders ook op geld moeten doen. En dan gaat het met name ook over hoe interpreteren wij nou het destijds genomen statenbesluit. Want daar zit natuurlijk marge in. Ik denk dat het goed is als wij nou ook naar aanleiding van de werksessie met u in een vervolggesprek in de commissie ook nog eens goed kunnen duiden van hoe gaan wij nou om met die grondstrategie, met die financieringsvragen, met die vragen rondom draagvlak. Hoe zullen wij dat uiteindelijk moeten beoordelen als GS als het komt tot een realisatieovereenkomst. Dus in die zin heldere spelregels. Ik ben het helemaal met u eens, maar het is voor ons ook leren en ontdekken. Maar ik hoop dat wij daarover met elkaar nog een keer het zinvolle gesprek kunnen hebben. Dat helpt ook ons. Voorzitter, ik heb al iets gezegd over de Eemvallei in de richting van Senioren Plus. Ik onderschrijf, ik kan de opmerking van de Partij voor de Dieren ook heel goed plaatsen. De besluitvorming over het programma Nieuwe Natuur, dat omvat een veelheid van opvattingen over hoe natuur eruit moet zien. En het is niet te ontkennen dat daar een compromisaccent in zit. U staat voor de harde natuur, een aantal andere partijen staan voor toegankelijke natuur. Een aantal andere partijen willen weer meer agrarische natuur, enzovoort, enzovoort. Ja, dat zit allemaal in het programma verweven. En ja, ik snap ook uw opvatting dat dat in uw ogen een afwijking is van de oorspronkelijke doelen van de middelen die met het Oostvaarderswold zijn gemoeid. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Ik hoop het gesprek voor te zetten tijdens de werksessie en de conclusies die we daaraan verbinden, die zie ik ook met vertrouwen tegemoet. Dank u wel. Oh, het amendement van de heer Jansen. Ik sta een beetje in dubio, want het is in feite een herhaling. U heeft het voorstel goed gelezen, dank. En u heeft het ook heel goed begrepen. Wat mij betreft, ik heb het voorstel naar u toegebracht zoals het er ligt. Dus wat mij betreft is het overbodig. Maar ik kan er natuurlijk ook goed mee leven als uw staten daar anders over denken. Ik heb de inhoud van uw amendement.
Even de interruptie van de heer Simons en dan pakken we zo meteen even het tweede. Hij staat al inmiddels op internet. Heer Simons.
Ja, voorzitter, het kan aan mij liggen, maar ik wou toch nog graag wat helderheid over. Er zijn altijd vragen gesteld door de VVD, namelijk die 5 projecten die genoemd zijn. Zijn dat de 5 projecten die uitgesloten zijn? En de andere vraag is of er nu met zekerheid is dat de andere projecten gewoon door kunnen gaan. Maar dat was een vraag van de ChristenUnie en daar zou ik ook een helder antwoord op willen.
Ik heb gezegd dat de projecten, zoals genoemd door de heer De Reus, dat wij die gaan bespreken tijdens de sessie. En ik heb tijdens de commissiebehandeling gezegd, ik sluit geen realisatieovereenkomsten en ik neem geen onomkeerbare stappen. Dat hou ik nog even vol, want ik wil met u het gesprek goed voeren, want nu gaat u op basis van signalen die van buiten komen deze projecten onder de loep nemen. Maar wie zegt mij niet dat over 2 weken weer andere signalen binnenkomen, waardoor u zegt van ja, maar die en die en die projecten, die zijn ook niet helemaal goed. Dus ik wil graag dat we op programmaniveau met elkaar het gesprek voeren. Maar als daar twijfel over is, over de wijze waarop wij als GS uitvoering geven aan het statenbesluit wat destijds genomen is, dan wil ik daar graag eerst het met u het gesprek over voeren.
Heer Simonsen.
Voorzitter, ik zou het zo jammer vinden als we vanavond de positiviteit, waar ook door het CDA over gesproken is, uit het programma zouden halen. En laten we toch, en ik, volgens mij is dit het algehele gevoel van deze vergadering, de 17 projecten, omstreeks 70 projecten die overblijven, laat die toch met vlag en wimpel doorgaan. En laten we die niet blokkeren, want dat verdienen ze niet. En laten we een tijdelijke wacht zetten op die 5 projecten. Volgens mij is dat het algehele gevoel. En laten we daar geen afbreuk aan doen.
Prima, dan heb ik u heel goed verstaan. Maar ook de projecten die u nu noemt bevinden zich in een bepaalde fase. Als het gaat over G38 en andere, die bevinden zich al dicht tegen een realisatieovereenkomst aan. Daarom is er ook zoveel duidelijk. Ja, dan wil ik wel graag dat u mij ook het vertrouwen geeft dat voor die overige projecten, dat dus ook gewoon goed zit en dat we daar ook gewoon door mee kunnen gaan.
Voorzitter.
Tot slot, de heer Simonsen.
We hebben het al vaker genoemd. We zitten in de tweede go-no-go fase. Net ook genoemd door de VVD. We geven groen licht aan die andere projecten. Als het anders is, dan hoor ik het graag van de andere collega's. Maar dat is mijn interpretatie van vanavond.
Helder. Ik laat dit debat verder in de commissie voortzetten. Maar ik heb u goed verstaan.
Mevrouw Boutkamp.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik had ook nog steeds een aantal vragen aan de gedeputeerde gesteld waar we zowaar weer geen antwoord op hebben gekregen. En nog de vraag of we misschien een toezegging kunnen krijgen van de gedeputeerde dat stel dat er uit een project komt dat er meerdere dingen tegen zijn, is het dan ook nog mogelijk om een project stop te zetten?
Gedeputeerde.
Wij zullen aan de hand van het statenbesluit voortdurend afwegen of het mogelijk is om tot een realisatieovereenkomst te komen. En als naar onze inschatting aan een aantal van die voorwaarden niet voldaan is, gaan wij geen realisatieovereenkomst aan. Dat heb ik al meerdere keren klip en klaar gezegd.
Mevrouw Balkan.
Ja, dan acht mij nog steeds de vragen die wij gesteld hebben.
Gedeputeerde.
Staatssteun, ja, dat staatssteun toetsen wij altijd op. Dat is bijna standaard in dit huis.
Gaan we naar de heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij om te horen dat de andere projecten die niet op het lijstje staan in ieder geval vooruit kunnen. Maar ik vind het eerlijk gezegd, en ik hoor graag hoe de gerepeteerde tegenaan kijkt, wel een beetje een vreemde gang van zaken. Dus projecten die nauwelijks voortgang hebben geboekt en die dus nog eigenlijk heel erg vaag zijn, die kunnen om die reden door, want ja, daar heb je geen kritiek op. En projecten die op het punt staan om te realiseren, die worden eigenlijk afgestraft en die moeten nu in de wachtkamer staan. Ik vind dat een beetje verkeerde gang van zaken eigenlijk.
Dat debat moet u hier met elkaar voeren.
De heer Jansen.
Ja, voorzitter, ik begrijp uit de woorden van meneer Appelman dat eigenlijk de hele boel op slot zit tot april. Dat zou ik echt betreurenswaardig vinden. Want waarom zouden we bijvoorbeeld project 21 niet gewoon door laten gaan? En 21 Hardenbos, de aansluiting van Hardenbroek. Gewoon de waarom-vraag. Waarom zouden we daar geen voortgang
hebben? Dat heb ik u gezegd in de commissie en ook in het debat met de heer Simonsen. Er zijn een aantal principiële uitgangspunten binnen het programma ter discussie gesteld. En dat heeft dus zijn uitwerking op alle projecten.
Heer Hofstra.
Ja, meneer de voorzitter, volgens mij gaat er hier toch nu iets mis, hoor. Dat u nu dit ter discussie stelt, meneer Appelman. Statenbreed wordt u gevraagd om door te gaan. Gewoon klip en klaar. Ja, ik pak die projecten op.
Ja?
En nee, die 5 projecten gaan in de wacht. Klip en klaar. Graag horen we daar uw antwoord van. En niet, we komen daar terug op in de commissie, want dan wachten we tot april. Nou, we moeten duidelijkheid van u hebben gedeputeerd.
Dat antwoord heb ik aan de heer Simonsen gegeven, waarbij hij mij de toezegging heeft gedaan, die projecten mogen gewoon doorgaan.
Tot slot.
En van u willen we graag de toezegging dat het ook gebeurt. Ja, ik zie u knikken, maar ik hoor u graag ja zeggen, daar hebben we recht op.
Ja.
Dank u wel.
Prima. Mag ik dit debat ook een beetje als de tweede termijn beschouwen? Als ik naar de agenda kijk, dan hebben we nog wat andere dingen te bespreken. Is er behoefte aan een tweede termijn of kunnen we dit beschouwen als voldoende besproken? Stemverklaringen eventueel? Nee, u wilt nog wat opmerken. Dan komt er een tweede termijn. Meneer Appelman, u kunt gaan zitten. De heer Jansen heeft zich gemeld voor de tweede termijn. Zijn er nog andere sprekers voor de tweede termijn? De PvdA. Dan hebben we twee sprekers in de tweede termijn. De heer Jansen heeft als eerste het woord.
Ja, er werd aan mij ook in de eerste termijn gevraagd, voorzitter, om wat meer helderheid en duidelijkheid te geven waarom dit amendement door de fractie van 50PLUS is ingesteld. Dus wil ik graag proberen over het voetlicht te halen. U zal er niet verbaasd van staan als morgen bij Omroep Flevoland of in de krant staat dat gedeputeerde staten 6 miljoen heeft vrijgemaakt in het kader van nieuwe natuur. Om als investeringskrediet om tijdelijke grondverwervingen te realiseren. Maar er staat niet bij onder welke voorwaarden. En ik heb het de gedeputeerde ook horen zeggen, die staat voor heldere spelregels. Nou, voorwaarden zijn enkele van die spelregels. En met de vele projecten moeten we ook duidelijkheid weten te verschaffen in het PS-besluit wat die voorwaarden zijn. Daar hebben de stakeholders, daar hebben de toekomstige projecten die dat moeten gaan realiseren ook gewoon recht op, om een duidelijk PS-verhaal. En mensen die kijken meestal niet naar de onderliggende stukken. Want het is ook precies zoals het college dat ook op deze wijze verwoord heeft. En wat is er dan mis mee om dat gewoon als beslispunt in het besluit op te nemen? Dat geeft helderheid, dat geeft duidelijkheid en het is ook heel transparant waar wij als staten een besluit over nemen. En het is ook heel belangrijk, voorzitter, want het gaat over financiën, het gaat over draagvlak. Het gaat van hoe communiceren we met op een heldere manier naar de stakeholders toe. Op weg in een opmaak, van de intentieovereenkomsten, daar draagvlak voor te krijgen en dan uiteindelijk met heldere realisatieovereenkomsten te komen. Dat is eigenlijk wat ik erop te zeggen had, voorzitter.
Dank u wel, de heer Pels, Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter, heel kort, want ik had mij net niet in het debatje gemengd. Maar ik heb het inderdaad ook zo opgevat dat wij als staten steun geven voor die 12 projecten. Dat wat de Partij van de Arbeid betreft die ook gewoon voortgang kunnen vinden. En dat wij nog een nadere bijeenkomst hebben over die 5 projecten. En het lijkt mij goed om bij die bijeenkomst ook wat meer op programmaniveau inderdaad over die spelregels te praten. Want het dilemma wat hier geschetst wordt begrijp ik heel goed. De gedeputeerde zegt, ja, hoe concreter die projecten worden, hoe meer soortgelijke bezwaren er naar boven komen. En het is inderdaad nieuwe natuur, dus het zijn vaak nieuwe problemen waar we tegenaan lopen. Maar ik vind niet dat wij als staten al die 17 projecten iedere keer tegen het voetlicht moeten houden. Dat lijkt me echt niet goed. Dat doen we met die 5 projecten en wat mij betreft doen we dat ook op programmaniveau en hebben we het over een aantal spelregels. Want ik denk dat we ook allemaal gebaat zijn bij voortgang. Dank u wel.
Dank u wel. Dan constateer ik dat we het nu voldoende besproken hebben. Is er behoefte aan stemverklaringen?
Voorzitter, de gedeputeerde zal in tweede termijn terugkomen op ons amendement.
Sorry, ik versta je niet. Wilt u nog een
keer? De gedeputeerde zal in zijn tweede termijn terugkomen op ons amendement. En dat heeft hij nog niet gedaan.
Dat is correct. Dank u wel voor de opmerking. Gedeputeerde Appelman, nog even over het amendement van de PVV.
Meneer Jansen, dank. Volgens mij is de strekking van uw amendement dat de opbrengsten en de verliezen uit het programma ook voortdurend worden toegevoegd aan het programma, toegevoegd blijven. Heb ik dat juist? Binnen het programma? Ja, nee, daar kan ik mee instemmen.
Dank u wel.
Want dat is namelijk nu ook al het geval.
Is er behoefte bij fracties voor een stemverklaring?
Voorzitter, bij interruptie. Zegt dan de portefeuillehouder dat die overbodig is of niet? Volgens mij wel.
Van een interruptie, niet vanaf de interruptiemicrofoon, maar de heer De Reus veroorlooft zich wel eens vaker wat. De heer Appelman.
Ik heb een interpretatie gegeven van het amendement van de PVV. En als u mij vraagt naar het politieke oordeel, dan zeg ik het is overbodig.
Voorzitter, met
dan ga ik nu echt proberen. We gaan niet nou wilde discussies doen. Nee, dat doen we niet.
Voorzitter, nee. Er wordt een vraag gesteld door de VVD. De gedeputeerde geeft de antwoord op. Dan mogen wij, denk ik, daar ook een weerwoord op geven. Want namelijk, hij heeft wel de interpretatie, maar zo staat het er niet. En dat is de reden waarom het amendement wordt ingediend.
Ja. Al dus opgemerkt. Is er behoefte aan stemverklaringen? De ChristenUnie, de heer Hofstra.
Ja, voorzitter. Wat betreft het amendement van 50+, daarvan zeggen wij als ChristenUnie, wij steunen dit amendement niet. Ondanks het feit dat we wel vinden dat er een punt is, maar wij hebben voldoende vertrouwen in het college dat gezien de formulering, dat ook deze voorwaarden worden meegenomen.
Dank u wel. Nog andere stemverklaringen? De PVV, mevrouw Boutkamp.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik wil alleen maar zeggen dat wij in de toekomst weer gelijk gaan krijgen. Dat is alles. Dank u wel.
Dat is geen stemverklaring, dat is wat anders. Andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan breng ik eerst amendement A in stemming. Dat is het amendement van 50+. Over de actualisatie, toewijzingstabel en grondverwervingskrediet Nieuwe Natuur. Wie van u stemt daarvoor? De amendement van 50+. Dat is de SGP, de PVV en 50+. Wie van u stemt tegen? Dat zijn de overige fracties. Daarmee is het amendement verworpen. Dan gaan we naar het amendement B van de PVV. Actualisatie programmakapitaal. Wie van u stemt daarvoor? SGP, PVV. Wie van u stemt daartegen? Alle overige fracties. Dan is ook dat amendement verworpen. Dan breng ik nu het statenvoorstel in stemming. Wie van u stemt voor het statenvoorstel? Dat is de fractie van Senioren Flevoland, fractie Partij voor de Dieren, fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, SGP, fractie 50+, fractie D66, fractie SP, fractie CDA en VVD. Wie van u stemt tegen? Fractie van de PVV, dan is het voorstel aangenomen. Dan gaan wij nu naar agendapunt 9c. Dat betreft de toekomst busvervoer Almere. Ik geef het woord aan de heer Pels, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u, voorzitter. We praten vanavond over de toekomst van het busvervoer in Almere, omdat daar een nieuwe concessie aan zit te komen. En we hebben een voorstel ontvangen van het college om opnieuw de gemeente Almere daarvoor de concessieverlener te laten zijn. Dat lijkt ons een goed voorstel. Er worden ook zinnige argumenten genoemd waarom dat het geval is. Dus daar zit bij ons niet de discussie. We weten ook dat de vorige concessie gunstig heeft uitgepakt voor Almere. Daar is relatief veel openbaar vervoer uitgekomen. Dat schetst ook wel gelijk het probleem, want we weten dat deze concessie waarschijnlijk te maken krijgt met forse prijsverhogingen. En dan lezen wij het coalitieprogramma en dan zien wij staan dat als het om openbaar vervoer gaat, het budget wordt gehandhaafd. En we zien dat de tarieven voor openbaar vervoer wel jaarlijks stijgen. Dus dat betekent dat we te maken hebben met stijgende kosten, minder openbaar vervoer of hogere tarieven voor de reiziger. En als Partij van de Arbeid vinden wij dat toch wel bezwaarlijk. We plussen regelmatig bij als het gaat om investeringen in weginfrastructuur. Maar bij het openbaar vervoer zeggen we het budget blijft gehandhaafd en daar moet u het maar mee doen. En dat gaat ten koste van het aanbod op het gebied van openbaar vervoer. En dat betreuren wij zeer, voorzitter. De gemeente Almere heeft zelf ook een visie vastgesteld op het busvervoer. En daarin wordt ook een project genoemd als eerste prioriteit, de snelle buslijn Oostvaarders en Stripheldenbuurt. De Partij van de Arbeid wil graag een motie indienen hierover. Die staat volgens mij inmiddels ook al in de besloten omgeving. En de strekking van die motie is dat wij het college vragen om met de gemeente Almere in overleg te gaan over het behoud van de metrobuslijn naar Oostvaarders Stripheldenbuurt. In ieder geval in de spitsuren. En ik zeg dat erbij omdat dat financieel nogal een verschil maakt. En we vragen het college om de eventuele financiële consequenties hiervan in kaart te brengen en voor te leggen aan Provinciale Staten. Dat was het voor mij deze eerste termijn, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties die het woord willen over dit onderwerp? De heer Boshuizen, gaat u gang. Senioren Flevoland.
Ja, want die senioren zijn grootgebruikers van het Almeerse openbaar vervoer. Lokaal en interlokaal. Voorzitter, er is onder het personeel van Connection in Almere, kan ik u zeggen, ik heb dat gehoord in de bus, want ik reis daar wel eens mee, grote ongerustheid over de concessie 2018. De baanzekerheid wordt betwijfeld. En er is de angst voor de verdere inkrimping. De heer Pels noemde dat eigenlijk ook al. En de provincie die draagt de zeggenschap over. Want er is een zekere, maar wel met een zekere verantwoordingsplicht van de gemeente ten opzichte van de provincie. En daar knelt het wat ons betreft een beetje. Ik begrijp dat het voortzetten van de gevolgde beleidslijnen tot nu toe, dat dat er natuurlijk wel in zit. En daar ben ik op zich ook helemaal niet tegen. Maar ik wijs wel op de risico's. Want als je naar de beleidsregels kijkt die het bij de toelichting op het voorstel staan, dan is het wel even schrikken. Want dan word je een beetje bang van het op afstand zetten van de provincie, van de provinciale visie op het openbaar vervoer. En daarin zien wij nog steeds, en ook dat ben ik volledig met de heer Pels eens, bereikbaarheid en betaalbaarheid voor alle leeftijden als kernpunten. En die staan wat ons betreft in Almere onder druk. Dat is niet van vandaag of gisteren, dat is al een tijd aan de gang. Alleen, het gaat steeds slechter en de spanning wordt steeds groter. We hebben daar de eerste arbeidsconflicten ook al over gezien. En dan heb ik het nog niet eens over de veiligheid. En kijk ik daarbij naar de beleidsregels, het afstemmen op de OV-visie van de provincie 2014, klopt dat dan nog? Als we kijken naar de opmerking over de aansluiting bij het regionet, dan constateer ik een zekere prioriteit bij de regiolijnen naar het MRA-gebied, naar Amsterdam. Maar juist daar is bij uitstek sprake van paralleliteit met het spoor. En daar wilt u eigenlijk vanaf, zegt u in hetzelfde stuk. Nou, die paralleliteit die is er veel minder met de sneldienst Almere Universiteit van Utrecht Uithof. Er loopt inderdaad een spoorlijn naar Utrecht, maar als u een beetje op de hoogte bent, dan weet u dat de Uithof en het ziekenhuis daar, het academisch ziekenhuis en het kinderziekenhuis, op grote afstand van die spoorlijn liggen. En ik zit ook met een probleem met de lijnen vanuit Almere richting Blaricum, Huizen, Zeewolde, Harderwijk. En een voorbeeld noemen. Met de trein van Almere naar Naardenbussum, dat is een kwartiertje. Maar met de trein en dan over op de bus stappen naar Huizen of naar Blaricum, dan bent u een uur kwijt. Paralleliteit, hoezo? En daar komt bij, het is duurder en het is duurder voor het openbaar vervoer, voor de passagier. Ja, ik wacht even op.
Interruptie voor de heer De Reus.
Ja, voorzitter, het is niet gebruikelijk in de eerste termijn. Maar het is ook niet gebruikelijk in de Staten om de hele commissie over te doen en tot in details over alle buslijnen te gaan. Het gaat over een beleidsstuk. En ik wijs de heer Boshuizen erop dat het niet nieuw beleid is en de delegatie aan Almere, maar dat het gewoon staande praktijk is die wij doorzetten. Dus het is niet allemaal nieuw. En niet van gisteren, niet van morgen, maar van altijd al.
Heer Boshuizen, even een microfoon.
We moeten er nu een beslissing opnemen en we zitten nu voor een nieuw beslismoment. En ik gaf alleen een paar voorbeelden en die voorbeelden geef ik omdat ze sprekend zijn. Maar ik ben aan het eind van mijn betoog, want ik denk dat het nuttig is dat wij in de commissie alle hoofdlijnen van ons beleid nog eens goed tegen het licht houden en dat bespreken met de gemeente Almere. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties? Deze, ja, maar kijk even die kant op. Kijk straks die kant op. Ik ben net aan die kant begonnen, dus ik mag hun ook wel een keer vooraan. Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, een geruststelling voor de heer De Reus van de VVD. Ik hou het heel kort. De Partij voor de Dieren Flevoland kan de overweging om het openbaar vervoer van Almere voor een nieuwe periode aan de gemeente te delegeren wel volgen. En het is alleen wel zo dat je bij delegatie wat zeggenschap kwijtraakt, ook wat betreft duurzaamheid. En voor ons is de vergroening van het busvervoer een heel belangrijk punt. En we zijn daarom ook heel blij met de uitleg van de gedeputeerde in de commissie dat vanuit het Fonds Verstedelijking Almere begonnen zal worden met zero-emissiebussen naar Almere Poort. En dat het de bedoeling is dat in 2024 alle bussen zero-emissie zullen zijn, waaraan ook het Rijk zal bijdragen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Staalman, komt zo bij u.
Dank u, voorzitter. GroenLinks is voor de concessie. Almere heeft deze periode bewezen goed om te gaan met de concessie. Wel is de tijd rijp om meer werk te maken van schoon busvervoer. Hierin zijn de plannen voor Almere Poort bemoedigend, zoals ook de Partij voor de Dieren net heeft verteld. De concessie gaan we aan voor 10 jaar. Dat is een lange tijd waarin de techniek vooruit gaat, dus juist nu is het tijd om het wagenpark te verduurzamen. We gaan er dan ook vanuit dat de concessie schoon vervoer qua uitstoot onderdeel uitmaakt van de beleidsregels. En u komt hierop in de commissie terug, neem ik aan. GroenLinks is voor goed busvervoer en veilige bussen, zoveel mogelijk op duurzame energie. Het uitgebreide busnet moet in stand blijven met goede aansluitingen op de trein en andere busverbindingen. Over de veiligheid is de laatste tijd veel te doen, met name vanuit de chauffeurs, en dat behoeft goede aandacht. Ik wil nog wijzen op een stuk uit het IPO, waarin staat dat het Rijk geen geld meer wil geven aan Almere en dat ze daarvoor maar bij de provincie moeten zijn. Dus dat behoeft wellicht ook nog enige aandacht. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Broem, VVD.
Dankjewel, voorzitter. Wij houden het kort. De VVD stemt in met de uitgangspunten van hoofdlijnennotitie, delegatie busvervoer Almere en het voornemen van het college van gedeputeerde staten om de verantwoordelijkheid met ingang van 1 januari 2018 wederom te delegeren aan het college van BMW van de gemeente Almere. We vinden het belangrijk dat de uitgangspunten 1 op 1 worden uitgewerkt in een ontwerpbesluit dat in mei dit jaar in Provinciale Staten voorligt ter besluitvorming. De VVD ziet op dit moment geen enkele aanleiding om af te wijken van de eerdere praktijk. Delegatie versterkt tevens de positie van Almere binnen de vervoerregio Amsterdam-Almere en niet onbelangrijk bevordert ook de kosteneffectiviteit door integrale afweging. Dan kom ik ook even op het amendement van de PvdA. Dat gaan we niet steunen. Want het is juist delegatie dat ervoor zorgt dat de gemeente zelf haar afwegingen kan maken. En dat integraal kan doen. En ook de bevoegdheden, met de bevoegdheden die zij op al deze gebieden kan doen. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel. PVV, de heer Jansen.
Voorzitter, mag ik nog een interruptie plaatsen?
Ja, dat mag, want mevrouw Broen staat er zelfs nog. Ga
u
gang.
Ja, dank u wel. Ja, u zegt het is overigens een motie en niet een amendement. En daar hebben we bewust voor gekozen. Omdat wij het wel eens zijn met het besluit om dit aan de gemeente Almere over te laten. Want dat kunnen ze inderdaad goed. Maar wij gaan natuurlijk wel over de randvoorwaarden daar. En de motie gaat met name over de randvoorwaarden. Namelijk dat het budget niet stijgt, terwijl de kosten wel enorm gestegen zijn. En de facto er dus minder openbaar vervoer overblijft. En is dat een standpunt wat de VVD dan deelt? Vraag ik aan u.
Mevrouw Broem.
Dat standpunt kunnen wij inderdaad niet delen. We vinden dat het budget wat de provincie aan de gemeente delegeert, dat voldoende is. Er wordt ook geïndexeerd. En dat binnen dat budget de afwegingen gemaakt moeten worden.
Maar daarmee accepteert u dus dat het aanbod openbaar vervoer in de gemeente Almere verschraalt? Want dat is dan het gevolg.
Zoals gezegd, dat is een afweging die Almere moet maken. En daar laat ik het bij.
Prima, dank u wel beiden. Dan is het woord nu aan de heer Jansen van de PVV.
Ja, voorzitter, dank u wel. De PVV zal het heel kort houden. Wij hebben geen problemen met het delegeren van het busvervoer naar Almere. Wat ons betreft daar de expertise zit. Overigens zijn wij het in tegenstelling tot de Partij van de Arbeid wel blij met iedere eurocent extra die wordt geïnvesteerd in uitbreiding van het wegennet. Want wat ons betreft daar een achterstand bestaat die wij graag moeten inlopen. Nou, we toch over de Partij van de Arbeid hebben, kijken we ook naar het amendement. Wat ons betreft is het heel simpel. Je delegeert of je doet het niet. En je moet dus niet op twee gedachten blijven hinken, want anders lijkt het wel op cliëntelisme. Dank u wel.
Dank u wel. Ik hoorde nog wat meer. De heer Jansen, 50 plus.
Voorzitter, dank u wel. We willen eerst onze. We zijn toch wel wat verdrietig geworden, want tijdens de commissievergadering hieromtrent kwam ik erachter dat het programma van eisen van Almere al was vastgesteld door de gemeente Almere, dat het college haar zienswijze op het programma van eisen al had ingediend. En ik eigenlijk ook de bespreking in de commissie als mosterd naar de maaltijd vond. Ik heb daar de gedeputeerde ook achteraf over aangesproken en hij heeft mij toegezegd dat hij alsnog het programma van eisen voor de besluitvorming aan de Staten zou opzenden. Tenzij ik een mail gemist heb, voorzitter, maar ik heb het programma van eisen dus niet aangetroffen. Evenmin heb ik niet aangetroffen de zienswijze van het college op het programma van eisen van Almere. Dat betreur ik. Maar voorzitter, ik ben het wel eens met datgene wat ook al door de VVD gezegd werd. Je delegeert het of je delegeert het niet. En 50PLUS is van mening dat delegatie net zo goed kan plaatsvinden als we dat al eerder hebben gedaan. En naar de Partij van de Arbeid, met betrekking tot de motie, zou ik willen zeggen, als je praat over een concessie van 10 jaar, dan praat je over een bedrag van 140 miljoen euro. 140 miljoen euro. In dat kader is de gemeente vast bij machten om daar prioriteiten bij te stellen. Ik heb bijvoorbeeld ook geconstateerd dat het aangepast vervoer voor 65 plussers er niet meer in zit. Die zat in de oude concessie wel, die zit in de nieuwe concessie niet. Maar ook daar ga ik geen amendement op indienen, want dat is aan de gemeenteraad van Almere. Dus voorzitter, wij stemmen in met het voornemen van het college om het openbaar vervoer te delegeren naar de gemeente. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van der Linden, SP.
Dank u wel, voorzitter. Even kort. De SP-fractie staat voor een goed openbaar vervoer. We delen dan ook de redenen om te delegeren zoals die zijn opgenomen in het voorstel onder punt 8.1.2. De SP-fractie zal dan ook instemmen met het voorstel betreffende het delegeren van de verantwoordelijkheid voor de busvervoer in Almere. Ten aanzien van de motie van de Partij van de Arbeid het volgende. We zullen de motie niet steunen. Het is aan de gemeente Almere zelf om binnen het door de provincie beschikbare budget van circa 14 miljoen de keuze te maken welke lijnen men wil exploiteren. Dat past binnen het delegatiebesluit. En dan even voor de heer Pels, die had het over die 15 miljoen zoals die in het coalitieakkoord staat vermeld. Dat staat dan inderdaad zo, maar in het hoofdlijnennotitie over het delegatiebesluit staat in dat voor 2016 en 2017 het bedrag wordt geïndexeerd met de loon- en prijscompensatie.
Dank u wel. De heer Hopster, CDA. Oh, er komt een interruptie aan. Sorry, er komt meneer Pels aan. Ga u gang.
Voorzitter, ik doe best veel aan hardlopen, maar ik moet vanavond toch stevig aan de bak. Ja, u geeft aan van er wordt geïndexeerd, maar dat is nou juist mijn punt. We verwachten een veel hogere kostenstijging dan die indexatie. En de gemeente Almere maakt ook keuze, dat doen ze ook. Ze hebben ook gezegd van wij kiezen bijvoorbeeld voor een lage frequentie in de daluren, zodat we wel buslijnen kunnen behouden. Maar ze geven tegelijkertijd aan, we verwachten, zelfs als we die keuzes maken, verwachten we toch dat we pijnlijke keuze moeten maken en ook buslijnen moeten laten vervallen. Ja, eigenlijk gaat de politieke discussie veel meer over, en die heb ik al eens eerder met de SP gevoerd bij het hoofdlijnakkoord. Waarom accepteert u nou wel dat we extra geld voor weginfrastructuur uitgeven, keer op keer op keer? Daar is nooit discussie over. We zeggen nooit, nou laten we dan maar eens wat minder asfalt doen. He, daar is altijd wel meerderheid voor te vinden. Maar bij openbaar vervoer accepteren we dus dat en de tarieven jaarlijks omhoog gaan. En we accepteren ook nog eens een keer dat we het ambitieniveau naar beneden bijstellen. Dat zou u als SP niet voor uw rekening moeten nemen. En dat is eigenlijk de politieke discussie die we hier zouden moeten voeren. En het gaat mij niet om dat de gemeente Almere dat niet goed zou kunnen uitvoeren. Want ik weet dat ze dat heel goed kunnen.
Volgens mij gaat het ook om een nieuwe lijn, want daar gaat het over. En men zal dan binnen het bestaande lijnennet, zeg maar, wat moeten improviseren, zodat men binnen het budget toch moet doen. Want als we alles moeten compenseren wat elders, ook binnen andere beleidsterreinen worden bezuinigd, of gelijk blijft het budget, als we dat moeten repareren, nou, dan komen we wat budgetten tekort en dan komen we een aantal dingen hier binnen het huis niet toe.
Voorzitter, ik heb een interruptie op meneer Pels.
Nou ja, u heeft pas het woord als u het gekregen heeft. Hè?
Ja, ik vind dat een bijzondere uitspraak van de SP. Want ik gaf net aan dat we dat bij weginfrastructuur bijvoorbeeld wel doen. En daar kan ik echt vele voorbeelden van noemen. Dat er gewoon extra geld naar weginfrastructuur gaat. Omdat dat soms ook echt nodig is, zeg ik ook als Partij van de Arbeid. Maar waarom doen we dat dan niet bij openbaar vervoer? En dat is iets waar de SP voor staat. Waar de SP ons als Partij van de Arbeid ook jarenlang op heeft aangesproken. We hebben in de vorige periode ook extra geld uitgetrokken voor het openbaar vervoer. Ik stel gewoon vast dat het aanbod verschraalt en dat het steeds minder wordt. En dat dat niet in overeenstemming is met onze uitgangspunten, namelijk een goed, toegankelijk, betaalbaar openbaar vervoer.
De heer Van der Linden.
Noemt u drie voorbeelden waar u aan kunt geven waarbij de SP de weginfrastructuur voorrang heeft gegeven boven het openbaar vervoer. Nummer twee.
Nou, de N23 bijvoorbeeld. Kijk, mijn punt is dat constant gebeurt. Wij plussen constant bij als het gaat om weginfrastructuur. En daar zijn legio voorbeelden van te vinden.
Goed, ik ga nu een beetje ingrijpen, want we moeten ook een beetje op de tijd gaan letten. Volgens mij wordt u het hier niet over eens. Interruptie van de heer Jansen, maar we gaan nu wat strakker vergaderen. Want we hebben nog twee grote agendapunten te gaan. En nog een derde erachteraan. Meneer Jansen, kort graag.
Ja, heel kort. Ik heb een vraag aan meneer Pels. Waarom meneer Pels niet ingaat op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente, bijvoorbeeld om daarin keuzes te maken. Je kunt bijvoorbeeld het DRIS afschaffen, het dynamisch registratie-informatiesysteem, waar je weer geld mee wint en vervolgens dat op een andere manier weer besteden. Maar het blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente Almere en daar moet u het toch mee eens zijn.
Nou, wacht even, de heer Van der Linden stond achter de katheder en niet de heer Pels. Dus als u de heer Pels wil interrumperen, moet u dat doen als die achter de katheder staat. Want anders wordt de orde wel heel ingewikkeld. Dus we laten het hier even bij. Meneer Van der Linden, hartelijk dank. De heer Hopster heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Delegatie van openbaar vervoer naar de steden, dat is een hoog goed wat het CDA hoog heeft. Immers dicht bij de samenleving, daar gebeurt het. En lokale optimalisatie gebeurt in de grotere steden op zich. Ik ga het dan ook niet hebben over nut en noodzaak van lijnen. Ook in de commissie hebben we er niet over gesproken, dus dat ga ik zeker niet herhalen hier. Bij herhaling in de commissie hebben we wel gesproken over de budgettaire omvang. En met name hebben we vragen gesteld over de voordelen van efficiëntievoordelen van de bezettingsgraad. Hè, wat gebeurt er met dat geld? En anderzijds hebben we het gehad over de uitbreiding van lijnen. En wat we regelmatig gehoord hebben van de portefeuillehouders is dat als dat geld er overblijft vanuit een stuk efficiëntievoordeel, dat het altijd gebruikt zal worden als kwaliteitsimpuls. En dat geeft ons een heel goed gevoel. En als dat geld daarvoor wordt ingezet, dan is er maar één maatstaf die relevant is. Dat is het meten bij de inwoners van Almere hoe het staat met de kwaliteit van het openbaar vervoer. En met name is dat ook iets wat ons erg bezighoudt. Hou de vinger aan de pols, kijk wat er gebeurt en meet of dat naar tevredenheid gebeurt. Daarbij past ook een budgettaire afkadering, dat hebben we afgesproken. Dat is ook als zodanig verwoord. En het CDA zal er ook niet meegaan met de motie van de Partij van de Arbeid. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Hebben we daarmee iedereen voldoende gehad? Ik stel voor, gezien de tijd ook, dat we de gedeputeerde vragen uitsluitend op de motie in te gaan. Dus niet, want ik heb vooral verklaringen gehoord van partijen hoe ze erin staan. En niet zozeer debat afgezien van de interrupties. Dus standpunt van de gedeputeerde over de motie graag.
Voorzitter, dank u wel. Dank dat u het mij zo eenvoudig maakt. Als ik ga naar de motie van de Partij van de Arbeid, dan moet ik constateren dat hier een lijn wordt aangevoerd die op dit moment niet bestaat. Wij kennen op dit moment binnen het concept geen metrobuslijn. Dat is een nieuw concept. En dat nieuwe concept, dat is er nog niet. En het zou kunnen zijn dat het in de nieuwe concessie wel wordt opgenomen. Zij het dat het niet zo kan zijn, want u verwijst naar Oostvaarders en naar Striphelden. En dan moet ik u uit de droom helpen. Naar Oostvaarders, daar rijdt bus 3 en bus 5. En bus 5 is wisselend vanuit centrum naar Striphelden, dan wel naar Oostvaarders. En in de spits hebben we een lijn 150. En die 150, dat is nou juist de bottleneck. U noemt dat de metrolijn, maar dat is die parallel lijn die naar Utrecht toe rijdt. En zoals u eerder en ook in de commissie van mij hebt begrepen, is het niet de bedoeling dat wij een lijn in stand houden, dan wel daar middelen voor vrijmaken, waar een op datzelfde traject een hele goede treinverbinding is. En zou het nu zo zijn dat deze treinverbinding overvol zou zijn en dat er echt nadrukkelijk gekeken moest worden om daar parallel een voorziening voor te treffen? Nou, dat is geenszins waar. Dus in goed overleg met de gemeente Almere, trouwens dat geldt voor het hele hoofdlijnenakkoord en het concept delegatiebesluit. Daar hebben we intensief met de gemeente Almere over gesproken. Hebben we de gemeente Almere de gelegenheid gegeven om te kijken of er andere vormen van cofinanciering voor deze lijn mogelijk was. Dat is bij hen gebleken dat dat niet zo aan de orde is. Vandaar dat er de afspraak is gemaakt dat wellicht binnen 3-4 jaar dit nog eens als onderwerp van gesprek tussen de provincie en de gemeente Almere kan zijn. Maar op dit moment is het niet de bedoeling dat middelen van openbaar vervoer voor deze lijn beschikbaar worden gesteld. Overigens moet ik u er ook op wijzen dat u zegt in het coalitieakkoord staat dat de beschikbare middelen voor openbaar vervoer buiten de indexering, dat is het. Maar dan moet ik erop wijzen dat de gemeente Almere van de provincie de gelegenheid heeft gekregen om een spaarpot aan te leggen van bijna zo'n 13 miljoen, inclusief de rente die we daar eigenlijk recht op, als provincie recht op hebben. En die middelen worden ook gebruikt en ingezet bij deze concessie.
Dank u wel. Van de heer Boshuizen.
Ja, voorzitter, hoor ik nou zojuist de gedeputeerde hinten op een tussentijdse evaluatie van de afspraken die wij met Almere maken voor een periode van 10 jaar. Dat zou interessant zijn.
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, als de heer Boshuizen de hoofdlijnen notitie goed had gelezen, en dat neem ik zonder meer aan hoor, maar er staat dat er jaarlijks twee momenten zijn waar wij met de gemeente Almere om de tafel zitten om over deze concessie te spreken.
Heer Pels.
Ja, voorzitter, dank voor de reactie van het college. U heeft gelijk, er is op dit moment wel een lijn, maar de verwachting is dat die zou komen te vervallen per 2017. En deze metrolijn is een wens van de gemeente Almere in de nieuwe concessie. Maar volgens mij moeten we niet nu hier allerlei lijnen gaan bespreken met elkaar. Wij wilden graag met deze motie het signaal afgeven dat wij het jammer vinden dat er niet extra middelen voor OV worden uitgetrokken. Die discussie gaan we ongetwijfeld nog vaker met elkaar voeren. Om die reden wil ik de motie wel gewoon in stemming laten brengen. Dank u wel, voorzitter.
Prima. Dan stel ik voor dat we daar ook toe overgaan met uw goedvinden. Gaat u daarmee akkoord?
Voorzitter, mag ik ook nog iets van de motie vinden als college? Nou, ik heb daar een toelichting op gegeven, maar het college ontraadt deze motie.
Dat hadden wij begrepen, zei ik. Wie van u stemt voor deze motie?
Eerst het voorstel.
Oh, sorry, ik doe het fout. Griffier wijst me erop. We moeten eerst het voorstel doen. En daarna de motie. Wie van u stemt voor dit voorstel? Volgens mij bent u dat allemaal. Wie van u stemt tegen? Geen individuele. Dan is het voorstel aangenomen. Dan breng ik nu de motie in stemming. Wie van u stemt voor de motie? Dat is de senioren Flevoland. Plus Flevoland moet ik er plus moet ik erbij zeggen. Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij van de Arbeid. En één stem van de ChristenUnie. Wie van u stemt tegen deze motie? Twee stemmen van de ChristenUnie en alle overige fracties. Daarmee is de motie verworpen. Dan gaan we nu over naar agenda punt 9d. Dat betreft de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland. Provinciaal belang en bestuursopdracht. Wie van u wenst daarover als eerste het woord? De heer Van der Linden, SP. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het toetsenbordje onder aan mijn scherm en dat wilde ik wegkrijgen, maar dat gaan we niet helemaal. Maar goed, dat gaan we nu proberen. In de Statenvergadering van mei 2012 is de motie van de SP aangenomen betreffend de maritieme servicehaven van Urk. De SP zag de realisatie van een buitendijkse haven bij de gemeente Urk als een kansrijke ontwikkeling voor de economische groei van Noordelijk Flevoland. Mede naar aanleiding van deze motie is een verkenning uitgevoerd waaruit bleek dat het initiatief om te komen tot een maritieme servicehaven onder voorwaarden haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar was. De SP is dan ook blij dat er een volgende stap kan worden gemaakt in de verdere ontwikkeling. De volgende stap is de provinciale bevoegdheid tot het opstellen van een inpassingsplan en de MER. Dit als gevolg van het feit dat het consortium op eigen kracht geen sluitende business case kon presenteren, anders dan via inbreng van overheidsfinanciering. Wat voor de SP van belang is hierover, het volgende. De provincie neemt de regie, maar dat laat onverlet dat de gemeentes ook een verantwoordelijkheid houden. Hoe ga je om als gemeente met de vrijkomende percelen? En zeker niet onbelangrijk, hoe financier je het geheel? Het is daarom goed om voordat men tot de realisatie van de servicehaven wordt overgegaan, de financiële risico's goed in kaart te brengen. Het is tenslotte gemeenschapsgeld. Heel veel gemeenschapsgeld. In de commissie heeft de CDA gevraagd om duidelijker te communiceren en te rapporteren naar de Staten welke besluiten nog te verwachten zijn, met daarin eventueel opgenomen een co-or-no-co-moment. De SP-fractie sluit zich daarbij aan. Tot slot, meneer de voorzitter, de SP kan zich vinden in het besluit dat verder duidelijk is gemaakt door de aanvulling van 11 februari, waarbij de SP van mening is dat de maritieme servicehaven en de oude haven binnen de kaders van dit besluit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dan ook dat voor de bestaande oude haven eveneens een sluitende business case wordt opgesteld. Tot zover onze bijdrage in de eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. D66. Mevrouw Rutscheid.
Dank u, voorzitter. Ook D66 is positief over dit besluit en we zien de servicehaven als belangrijke ontwikkeling voor Noordelijk Flevoland. Voor D66 gelden er echter wel een paar belangrijke voorwaarden. Allereerst is van belang dat dit slechts het besluit is tot het juridisch mogelijk maken van dit project, planologisch, en dat we hiermee uitdrukkelijk nog geen investeringsbesluit nemen. Pas nadat er sprake is van twee sluitende business cases, zullen wij een afweging moeten maken over een eventuele investering en de rol van de provincie ten opzichte van de rol en de verantwoordelijkheid van de Noordoostpolder en Urk. Deze business cases zijn voor ons een belangrijke voorwaarde voor een vervolg. En de voorwaarde dat de haven niet mag concurreren met Flevolkust staat wat ons betreft niet ter discussie. Zoals gezegd kunnen wij met deze kanttekeningen van harte instemmen met dit voorstel.
Dank u wel. Mevrouw Schotman, CDA.
Voorzitter, dank u wel. Zoals eerder al gezegd, gooi ik bijna de glazen in. Niet mijn eigen glazen, hopelijk. In de commissie is al uitgebreid gesproken over dit voorstel. En ook wij als CDA staan daar zeker positief tegenover. De stukken wijzen ook uit dat al in de afgelopen periode de nodige verkenningen zijn gedaan om die servicehaven een stap verder te brengen. En helaas is gebleken dat dat nog niet zo eenvoudig ligt, maar zeer complexe vraagstukken met zich meebrengt. Tegen deze achtergrond is het CDA ook van mening dat de voorgestelde rol van de provincie om een inpassingsplan voor te bereiden ook een juiste beslissing is. Een juiste beslissing omdat het aanleggen van een maritieme servicehaven op Urk en voor Noordelijk Flevoland ruimte biedt voor bestaande bedrijven om te kunnen groeien, mogelijkheden heeft voor nieuw te vestigen bedrijven, zeg maar de zogenaamde autonome groei, en bovenal kan leiden tot behoud en groei van werkgelegenheid. Het gaat om een economische structuurversterking van Noordelijk Flevoland met positieve maatschappelijke effecten, zoals de groei van de werkgelegenheid. Het behoud van die groei van de werkgelegenheid. Des te meer moeten we ons dan realiseren dat het nu of nooit is. Willen we de economie van Noordelijk Flevoland structureel een kans gaan bieden? Het economisch belang en het maatschappelijk belang gaan hand in hand. Hand in hand, inderdaad. Dat is ook de oproep die het CDA wil gaan doen aan de betrokken partijen. Het gereed maken van een inpassingsplan brengt nog veel nog op te lossen vraagstukken met zich mee, in ruimtelijk en financieel opzicht. Bestuurlijke samenwerking zal in de komende fase cruciaal zijn. Het vraagt met en van elkaar goede stuurmanskunst om alle voorwaarden en condities ingevuld te krijgen. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn en vraagt om intensieve en efficiënte samenwerking. Kort gezegd, trossen los en alle hands on deck. Specifiek zien we twee belangrijke aandachtspunten die bij het inpassingsplan een rol gaan spelen. Als het gaat om de bestaande haven is het CDA van mening dat hiervoor tijdig een realistisch onderbouwde visie neergelegd moet worden. Zowel vanuit het wettelijk kader, zoals de ladder van de verstedelijking, maar we vinden het ook wenselijk en nodig om een duidelijk en onderbouwde toekomstvisie te hebben voor de bestaande haven. Het tweede punt, waar we ook in de commissie over gesproken is, gaat over het toevoegen van een eventuele overslagfunctie. Het CDA vindt het zeer onverstandig om deze functie hier toe te voegen. Het mag duidelijk zijn dat vermenging met de ontwikkeling van Flevolkust, we hebben daar een positieve hint voor gekregen vanavond, voor beide havens juist nadelig kan uitpakken en is ook niet toegestaan als we kijken naar de regelgeving en de overheidssubsidies die zijn toegekend aan de Flevolkust. Buiten dat, willen beide havens optimaal functioneren, moeten ze juist onderscheidend zijn en aanvullend op elkaar. Dat geeft de beste kansen voor onze maritieme economie in Flevoland. Tot slot willen we nadrukkelijk meegeven aan het college om ook het bedrijfsleven actief te betrekken. Het gaat er uiteindelijk om dat bedrijven kunnen groeien en floreren. Niches worden aangeboord en nieuwe marktkansen worden gecreëerd op het gebied van de maritieme economie. Het ontwikkelen van de servicehaven Urk en hopelijk het aanleg van Flevolkust kunnen deze in belangrijke mate faciliteren. Dank u wel.
Dank u wel. De PVV? Oh, is de PVV. VVD, excuus. Ik zat net naar de overkant te kijken, dus het zat nog in mijn hoofd. Mevrouw Broen, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De VVD staat positief ten opzichte van de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland. Wij vinden de ontwikkeling van een maritieme servicehaven van belang voor de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland. Niet voor niets hebben wij het als speerpunt opgenomen. Zo ook het college waarvan de VVD deel uitmaakt. De provincie heeft het provinciaal inpassingsplan voor het planologisch mogelijk maken van het MSNF op verzoek van de gemeente Urk en Nop op zich genomen. In beginsel kan de provincie wat de VVD betreft starten met de voorbereiding van het provinciaal inpassingsplan. Vaststelling van het provinciaal inpassingsplan door provinciale staten is voor VVD echter pas aan de orde nadat de gemeente Urk erin is geslaagd een sluitende business case voor de Oude Haven te presenteren. Ook dient er een sluitende business case te komen voor de nieuwe haven. Er komen dus twee business cases. Voor de VVD is het duidelijk dat de provincie niet verantwoordelijk kan zijn voor de exploitatie van de havens. De VVD verwacht dan ook dat de gemeente Urk hierin haar verantwoordelijkheid neemt. De VVD stemt dus in met de beslispunten genoemd in het statenvoorstel onder voorwaarde van een harde toezegging van het college. Vaststelling van het provinciaal inpassingsplan door provinciale staten is pas aan de orde na presentatie van twee sluitende business cases. Eén voor de oude en één voor de nieuwe haven. Ik hoor graag van de portefeuillehouder.
Dank u wel. Ik noemde net de PVV, zullen we die eerst even antwoorden geven? Of wenst u het woord? De heer Boutkamp, gaat uw gang.
Voorzitter, vanavond ligt het statenvoorstel voor om te starten met de bestuursopdracht Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Het college geeft vervolgens opdracht om te starten met die voorbereiding van een provinciaal inpassingsplan voor het planologisch mogelijk maken van deze Maritieme Servicehaven. Ik zeg niet voor niets, voorzitter, het starten van. Dat betekent dat dat traject nog in de kinderschoenen staat. We moeten rekening houden met allerlei hobbels. Tegenstanders, afspraken met overige overheden en niet te vergeten procedures. Met name de groene gekkies zullen wel weer in de pen klimmen omdat dat zo slecht is voor de natuur. Ook dit hebben wij dan weer te danken aan een stel bureaucraten in Brussel met hun Natura 2000 plannen. Voor de beeldvorming, al het water rondom Flevoland is aangewezen als Natura 2000 gebied. En je vraagt je dan ook af wanneer begint het economisch belang en eindigt het ecologisch belang. Het positieve aan dit is wel dat het plan valt onder de crisis- en herstelwet. Voorzitter, twee punten uit dit voorstel zijn wat de PVV betreft van belang. Als eerste, en dit hebben wij ook tijdens de commissie gezegd, en ik herhaal dat nu weer, we moeten nu beginnen. Het momentum is daar. Dit plan leeft al jaren in de hoofden van ondernemers en bestuurders en is ook al regelmatig in allerlei vormen besproken. Het huidig consortium heeft het in de commissie maar weer eens helder uiteengezet dat deze servicehaven niet alleen kansen biedt voor huidige en toekomstige ondernemers, maar de economische ontwikkeling van Flevoland en met name Noordelijk Flevoland, een gebied dat de nodige aandacht verdient. Als wij het momentum nu niet aangrijpen, dan is het risico groot dat op termijn bedrijven vertrekken omdat zij onvoldoende groeimogelijkheden hebben. Voorzitter, het tweede punt is beslispunt 3 uit het voorstel. Een realistisch plan met sluitende business case voor de bestaande haven. Door dit punt zo expliciet te benoemen, vrezen wij vertraging en nog erger het afhaken van bedrijven door de daardoor gecreëerde onzekere factor. Maar ook wij begrijpen deze onzekere factor. Wat gaat er tenslotte na realisatie van de Maritieme Servicehaven gebeuren met de Oude Haven op Urk? Maar voorzitter, de Oude Haven is een verantwoordelijkheid van de gemeente Urk. En zij zijn dan ook verantwoordelijk voor die exploitatie en alles wat daarbij komt kijken. Inclusief toekomstige activiteiten. Maar natuurlijk en kan en mag de vraag gesteld worden, wat gaat er dan gebeuren met de Oude Haven? Voorzitter, de PVV trekt de vergelijking met Flevokust. Wij hebben als PVV toen niet voor niets het voorstel gedaan om het voor het project Flevokust een knip te maken met een binnendijks door de gemeente Lelystad te ontwikkelen industrieterrein en een door de provincie te ontwikkelen buitendijks multimodale containerterminal en overslaghaven. Wat de PVV betreft mag de provincie starten met de voorbereidingen van het provinciaal inpassingsplan. Maar kunnen wij niet instemmen met beslispunt 3 zoals die nu is opgesteld. Ter toelichting, punt 6, op het voorstel onder 3.1, toekomstige ontwikkeling van de bestaande haven vastleggen, gaat meer uit van de dialoog en wederzijds respect van elkaars belang. Dat spreekt ons meer aan, voorzitter, dan als een gebodvoelend beslispunt 3. Ik rond af, voorzitter. In het voorstel wordt nog steeds gesproken over 2 gemeenten. Maar we weten dat de gemeente Dronten ondertussen, wakker geworden uit een winterslaap, ook een partner is in dit plan. De vraag aan het college is dan ook, levert dit geen probleem op voor de voortgang? Ik dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik stel voor dat we de term groene gekkies niet meer bezigen als we over collega statenleden praten. Ieder heeft recht op zijn eigen mening, maar laten we respectvol met elkaar omgaan.
Voorzitter, groene gekkies zijn ook allerlei andere organisaties.
Ik vind dat we daarmee niet respectvol met elkaar omgaan. U dient ook de mening van anderen te respecteren. Dus ik vind echt dat we dit soort taal in deze vergadering niet horen te bezigen. Wie wenst verder nog het woord? De heer Jansen, 50+.
Kort, voorzitter. 50+ fractie stemt in met de bestuursopdracht om het college aan het werk te zetten om een inpassingsplan mogelijk te maken. 1 granieten ijs zit daar aan vast om rekening mee te houden. Wilt u 50+ nog aan uw zijde vinden? En die harde ijs is, de maritieme haven mag op geen enkele manier de concurrentiestrijd aangaan of mogelijk maken of de schijn hebben met de ontwikkeling van Flevokust. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, SGP. De heer Bogert.
Dank u wel, voorzitter. SGP vindt het vanavond een mooi en memorabel moment. En dat is niet alleen vanwege het feit dat er allerlei VVD-statenleden en burgerleden zijn benoemd. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ook het voorstel Nieuwe Natuur is altijd mooi om over te praten. Maar dit springt er wat SGP betreft toch echt wel bovenuit. Eindelijk, na vele jaren erover praten, is het zover. Het starten van de procedures om de maritieme servicehaven Flevoport mogelijk te maken. Ik weet niet meer precies hoeveel jaar hier al over gesproken wordt. Maar dat zal in ieder geval meer dan 10 jaar zijn. Want in het oude omgevingsplan uit 2006 vond ik al een zinsnede over de nieuwe buitendijkse haven bij Urk. Voorzitter, het zal u niet verbazen dat de SGP-fractie warm voorstander is van deze haven. Wat ons betreft had de haven er al gelegen. Maar blijkbaar was de tijd er destijds nog niet rijp voor. Maar genoeg over het verleden, nu naar het heden. Is het nog nodig om de voordelen van deze haven op te sommen voor Noordelijk Flevoland? Andere fracties hebben dat gedaan, dus dat ga ik niet overdoen. Volgens mij is het algemeen gevoelen in deze staten dat dit voorstel grote economische voordelen voor Noordelijk Flevoland biedt. Wij zijn nog eens op die noodzaak van die nieuwe haven gewezen in ons werkbezoek van 9 januari jongsleden aan Bauke Shipyard. Er is tekort aan beschikbare kaderruimte en werkruimte en bedrijven lopen nu echt orders mis omdat de beschikbare werkruimte en kaderruimte niet genoeg is. Voorzitter, dan kom ik nu bij het voorstel zelf. Dat ziet er in zijn algemeenheid goed uit. Onze complimenten daarvoor. En dan met name ook voor de gedeputeerde, die niet alleen het verzoek van de gemeente Urk en Noordoostpolder voortvarend heeft opgepakt, maar ook nu in het voorstel en de aanvullende mededeling van vorige week een planning laat zien waar wij erg enthousiast van worden. Binnen een jaar moet de ruimtelijke procedure zijn doorlopen. Erg ambitieus. En als SGP-fractie zeggen wij, ga zo door, houd de vaart erin en u vindt SGP aan uw zijde. We hebben echter ook nog wel enkele zorgpunten. In de commissie hebben we die ook al geuit. En die is eigenlijk nog eens toegenomen door de recente aanvullende mededeling. Ik heb het dan concreet over beslispunt 3. Andere fracties hebben het ook al aangehaald. Dit beslispunt kan namelijk een behoorlijke streep halen door die ambitieuze planning. En als SGP zijn we van mening dat we alleen die voorwaarden moeten opleggen die echt strikt noodzakelijk zijn of voor het voeren van de ruimtelijke procedure, dus dat die noodzakelijk moet zijn voor de ruimtelijke onderbouwing, dan wel dat er een ander provinciaal belang mee gemoeid is. En eigenlijk begrijpen wij nog steeds niet waarom het beslispunt 3 in het voorstel staat. We hebben als SGP-fractie daarom de volgende verhelderende vragen. In de aanvullende mededeling wordt aangegeven dat er een integrale visie voor de bestaande haven moet komen voordat het ontwerp in het passingsplan wordt vastgesteld. En wij vragen ons af, is dat nu echt nodig? Is dat nodig voor de ruimtelijke onderbouwing? Is dat nodig in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking? Wij zien dat nog niet zo 1, 2, 3. Uiteraard moet je in het kader van de ladder moet je de actuele regionale behoeften meten. Er is ook een quick scan gedaan. Er zijn marktmogelijkheden. Maar dan beperk je je volgens mij niet alleen tot de kade, de bestaande haven op Urk. Maar moet je ook kijken naar andere bestaande havens die ook mogelijkheden bieden. Dus daar krijgen we graag een reactie op. Is het verder zo dat... vonden wij wel opvallend dat in de toelichting bij beslispunt 3 in eerste instantie wordt gesproken over een visie voor de percelen die vrijkomen. En er komen waarschijnlijk enkele, nou hooguit 2 percelen vrij. En daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Alleen in de aanvullende mededeling wordt dus gesproken over die integrale visie voor de hele haven. En wat is het nu? Graag duidelijkheid op dat punt. En eigenlijk vinden wij dat die visie op die bestaande haven is een bevoegdheid, een lokale bevoegdheid van de gemeente Urk. En wij vragen ons af, er werd gesproken over onlosmakelijke verbondenheid, waar het provinciale belang in deze is. En wat bedoelt de provincie nu precies in de mededeling dat de recreatieve activiteiten moeten worden uitgebreid? Dus dat betekent eigenlijk dat er iets moet veranderen in de bestaande haven. Als ik het goed heb begrepen. Dus graag een toelichting daarop. Omdat in de stukken daar niet echt uitgebreid op wordt ingegaan. Tot zover onze vraag over beslispunt 3. We hopen oprecht dat de gedeputeerde alsnog bereid is die verplichte koppeling tussen de visie en de koppeling aan het ontwerp inpassingsplan los te laten. En voor de rest hebben we nog 1 opmerking. Die hebben we ook al genoemd in de commissie. We hebben aandacht gevraagd voor 1 onderdeel in de bestuursopdracht. Namelijk het uitsluiten van op- en overslagactiviteit in de nieuwe haven. Wat ons betreft hoeven we die discussie hier niet opnieuw te voeren. Maar we zijn toch wel benieuwd wat nu het ruimtelijke motief is om deze keuze zo te maken. Graag ook op dit punt een reactie. Wij zien deze keus toch met name ingegeven vanwege concurrentiebescherming van Flevokust. En zoals u weet, in ruimtelijke procedures is dat niet toegestaan. Dus wij horen graag de ruimtelijke argumentatie van de gedeputeerden. Tot zover mijn bijdrage.
Dank u wel. De heer Post, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Een oude zeemanspreuk die luidt: koers en vaart houden. Dat geldt ook nu. De koers die uitgezet is vasthouden, volle kracht vooruit. We spreken onze dank uit aan de kapitein Appelman over zijn voortvarendheid van dit project. Echter, we zien de barometer op veranderlijk staan. Het kan 2 kanten dus op. Eerder hebben wij onze zorg uitgesproken over het derde beslispunt. De voorwaarde van een sluitende business case hoeft niet, maar zou wel vertragend kunnen werken. Het gaat immers niet alleen om de gemeente Urk, maar zo zijn er veel meer belanghebbenden. Wat ons betreft had half in het derde beslispunt een punt kunnen staan. En dus zonder de randvoorwaarden erin. Een business case kunnen we als ChristenUnie niet begrijpen, maar een randvoorwaarde weegt ons te zwaar. Een verzoek tot een sluitende business case, dat zou passend geweest zijn. We denken namelijk dat als die randvoorwaarde eruit is, dat dan de barometer kan stijgen naar bestendig. Mooi weeropkomst. We horen dan ook graag van de gedeputeerde of hij hiertoe bereid is en zo nee, waarom dan toch die koppeling? In de mededeling die bij de stukken gevoegd is, daar spreekt u over het plan De Parel en de uitbreiding van recreatieve havencapaciteit. Zoals u weet betreft dit deels de aanleg van een historische stijger, maar die is al gerealiseerd. Ons inziens is er geen onderdeel waar nog een visie op moet komen, omdat die toch al binnen de lopende begroting opgenomen is. Verder heb ik in nagenoeg alle maritieme marktbladen een uitnodiging gelezen voor ondernemers die geïnteresseerd zouden zijn en zich eventueel willen vestigen in deze maritieme haven. Vreemd is wel dat hierin staat dat de provincie Flevoland een haven gaat aanleggen. Volgens mij moet het in een later stadium nog blijken hoe en door wie dit gaat gebeuren. Hoe ziet de gedeputeerde dit? We horen ook graag of er interesse op deze uitnodiging is gekomen buiten het consortium om. Voorzitter, ik sluit af. Laat die ondernemers waar het om gaat nu niet van bakboord naar stuurboord geslingerd worden. Dank u.
Dank u wel. De Partij van de Arbeid, de heer De Jager.
Voorzitter, ook de Partij van de Arbeid-fractie kan instemmen met het verlenen van deze bestuursopdracht. Maar ook wij willen wel graag een paar randvoorwaarden meegeven. En ik kan eigenlijk qua argumentatie verwijzen naar de bijdrage van zowel D66 als de VVD. Die hebben dat wat mij betreft kernachtig verwoord. Het gaat namelijk over het spanningsveld tussen complementariteit en negatieve concurrentie. Dus daar waar sprake is van een aanvulling van de nieuwe maritieme servicehaven ten opzichte van Flevokust, prima. Daar waar sprake is van negatieve concurrentie, niet prima. Daar waar sprake is van een aanvulling van de nieuwe maritieme servicehaven ten aanzien van de bestaande haven op Urk, prima. Daar waar dat niet het geval is, niet prima. En dus ook twee sluitende business cases. Eén voor de nieuwe haven, één voor de bestaande haven.
Dank u wel. GroenLinks, mevrouw Staalman.
Dank u, voorzitter. GroenLinks kan instemmen met de opdracht om te komen tot een inpassingsplan voor de maritieme servicehaven. Wel moeten, voordat men daartoe overgaat, alle risico's helder worden en moeten er twee sluitende business cases zijn, zowel voor de oude als de nieuwe haven. Kan het college dat toezeggen? Ook moet er goed rekening worden gehouden met het Natura 2000 gebied. In de aanloop naar het plan is er nog tijd om duidelijkheid te krijgen met betrekking tot bijvoorbeeld de sluis bij Kornwerderzand en hebben we ervaring mogelijk opgedaan bij Flevokust. Het zal nog een moeilijk traject worden om te komen tot een daadwerkelijke aanleg. Dank u wel.
Dank u wel. Partij voor de Dieren, mevrouw Baks.
Dank u wel, voorzitter. Het is uiteraard goed dat er nieuwe werkgelegenheid op Urk wordt gezocht, wat niet gebaseerd is op de visserij. Maar het was voor ons gemakkelijker geweest als dat zou komen op een bepaald een bestaand industrieterrein. Voor ons is het van belang dat het hier gaat om een Natura 2000 gebied en dat het zelfs gaat om een verbinding van twee Natura 2000 gebieden. Dat gaat dan om het Ketelmeer en het IJsselmeer. Het gaat hier om een grote ingreep met onder andere bedrijven die op huidige locatie al best wel veel overlast geven. En op dit moment moeten we eerst nog afwachten wat de gevolgen zijn op de natuur. En dan zeker naar aanleiding van de vorige grote ingreep in deze omgeving door de windmolenparken. Er wordt nu een heel groot proces opgetuigd en daarbij wordt er waarschijnlijk al vanuit gegaan dat er misschien toch wel een adviesbureau wordt gevonden waarbij het gewenste advies zal worden gegeven. Maar wij denken dat er, nadat er bekend is wat de werkelijke effecten zijn van de windparken, eerst serieus onpartijdig advies moet komen over de invloed op de natuur en of deze ontwikkeling in dit gebied inderdaad echt wel door kan gaan. Vooralsnog denken wij dat dit echt niet kan en we kunnen niet instemmen met deze bestuursopdracht. Voorzitter, nu ik hier toch sta, wil ik heel even off-topic even een opmerking maken. Onze fractie wil Irene Wever heel erg hartelijk bedanken voor alle steun die ze ons heeft geleverd echt de meest mogelijke gebieden. En we willen haar ontzettend veel sterkte wensen en ook... En ook de Griffie, die een hele fantastische, mooie en lieve collega moet missen.
Dank u wel. De heer Boshuizen, 50. Nee, niet 50 plus. Senioren plus Flevoland.
Ja, maar wel boven de 50 hoor.
Oh ja?
Ja. Voorzitter, Wij stemmen in met de vier beslispunten zoals die voorliggen. En voor wat betreft de business cases en het inpassingsplan sluiten we graag aan bij de opmerkingen die daar onder andere door D66 en de Partij van de Arbeid en ook anderen over zijn gemaakt. Er waren gisteren ook een paar fantastische berichten over de ontwikkeling van de werkgelegenheid. En wij vroegen ons af of bij een volgende statistiek, zo positief als die er nu uitrolt, of daar ook de werkgelegenheid bij kan worden gerekend straks van deze servicehaven. Dan, er is een enkele opmerking gemaakt over het milieu. In hoeverre kunnen wij verwachten dat degenen die zich terecht zorgen maken over het milieu en over het groen, gerustgesteld kunnen worden en mee kunnen participeren in deze ontwikkeling? En tenslotte, hoe staat het met de infrastructuur en logistiek die met dit plan te maken heeft? Dank u wel.
Dank u wel. Dan is het woord aan de gedeputeerde. Ik denk zomaar dat dat de heer Appelman is. Een dik boek met aantekeningen zie ik, maar misschien kunt u proberen het kort te houden. Gaat u gang.
Wordt door sommigen al tot beperking van mijn antwoorden gemaand. Voorzitter, ja, ik proef brede steun, zo ook in de commissie voor het initiatief aan zich, voor de perspectieven die dat biedt voor Noordelijk Flevoland en ook voor de richting die wij in de bestuursopdracht daarmee schetsen. Tegelijkertijd een aantal opmerkingen van wisselende aard, maar toch ook twee springende punten die een deel van de fracties hier heel nadrukkelijk naar voren brengt over de business cases, met name op de oude haven. En als het gaat over de overslagfunctie. Laat ik heel helder zijn. Dit college heeft in het besluit met redenen aangegeven dat wij van de gemeente Urk, en dan laten we volgens mij de verantwoordelijkheid, zeg ik in de richting van de SGP en de ChristenUnie, daar waar die ook hoort, de verantwoordelijkheid daar waar die hoort, richting de gemeente Urk aangegeven dat wij dit initiatief door willen zetten, als zij ook bereid zijn om gelijktijdig parallel daaraan een visie op de oude haven te ontwikkelen. En die visie moet een financieel perspectief bieden en een handelingsperspectief, en zodanig dat de ontwikkeling van de nieuwe haven en de oude haven ook complementair kunnen zijn op het schaalniveau van Urk. En ook complementair moet de nieuwe haven zijn op het schaalniveau van het IJsselmeergebied, Flevokust en de nieuwe servicehaven. Dat is heel helder. Dus twee business cases. Eén voor de nieuwe haven en één voor de oude haven. Dat heb ik ook verschillende fracties horen zeggen. Dat is ook uitdrukkelijk onze randvoorwaarde. En ja, dan ligt er een hele uitdagende planning.
Interruptie van de heer Boger.
Ja, graag. Ik wil graag even ingaan op het punt van de visie voor de oude haven. De bestaande haven, zeg maar. Is het zo dat alleen voor die twee percelen die waarschijnlijk vrij gaan komen een visie moet komen, of is dat breder? Want het lijkt uit de toelichting bij het statenvoorstel alleen te zien op de vrijkomende percelen. En graag zou ik ook willen weten, eigenlijk geeft u aan van het is niet strikt noodzakelijk in het kader van de ruimtelijke onderbouwing die gevoerd moet worden.
Weet u,
dat vind ik wel een belangrijk concept.
Ja, u probeert het debat over die business case heel uitdrukkelijk in een juridisch kader te plaatsen. Daar plaats ik het niet in. Het is wel deels onderdeel daarvan. Dat heeft te maken gewoon met goed ruimtegebruik, zodat, zoals ook de eisen die daaraan gesteld zijn in de ladder voor duurzame verstedelijking zijn verwoord. Maar het is breder dan dat. Wij willen ook straks, als die haven gerealiseerd wordt en in exploitatie komt, dat het ook een exploiteerbare nieuwe haven is en dat de interactie tussen de oude en de nieuwe haven ook volstrekt helder is. U zult met mij eens zijn dat er effecten in de oude haven gaan optreden als wij die nieuwe haven gaan ontwikkelen. Nou, dat zal in beeld gebracht moeten worden. Wat zijn die effecten? Hoe ga je daarmee om? Wat zijn de lange termijn effecten? Hoe ga je die opvangen en financieren? Er is al, dat weet u net zo goed als ik, natuurlijk in de oude haven gewoon een transitie in gang gezet. Waarom is de Parel als project benoemd? Niet omdat het als enige over die stijger gaat. Nee, omdat de Parel natuurlijk ook een stip op de horizon zet voor wat de oude haven zou kunnen zijn. Nou, ik denk dat het goed is om daar met de gemeente Urk nog eens goed over door te spreken. Maar volgens mij is het klip en klaar dat een groot deel van deze staten ook van de gemeente Urk verlangt dat daar een visie op komt.
Heer Boger. De discussie is niet zozeer dat er wel of geen visie moet komen. Ik bedoel, dat delen wij ook wel. Het punt is namelijk dat u het koppelt aan deze ruimtelijke procedure. Eerst waren wij in de veronderstelling dat het noodzakelijk was voor de ruimtelijke onderbouwing. Nou, dat is dus niet zo. Dat vinden wij wel een belangrijk punt, want u koppelt het wel als keiharde voorwaarden. En dan denk ik van, waarom gaan we niet gewoon in gesprek met de gemeente Urk en gaan we door met deze procedure? Want dit kan leiden tot onnodige vertraging. En daar zullen de ondernemers gesprek, dan de dupe van zijn.
Dat gesprek dat is al lang gaande. Gemeente Urk kent onze stellingname. En nogmaals, wij gaan hier niet alleen uit van de publiekrechtelijke insteekhoek, maar ook gewoon van het handelen van onze provincie als medeontwikkelaar van de haven, dus ook privaatrechtelijk. Dus mogen wij daar ook bredere eisen aan stellen dan u schetst. Leidt dat tot vertraging? Nou, wij hebben een ambitieuze planning neergelegd voor de ruimtelijke procedure. Het is zaak dat de gemeente Urk binnen die tijd ook met die visie komt. Als wij een inpassingsplan zouden kunnen realiseren binnen een jaar, nou, dan moet het toch ook echt heel goed mogelijk zijn om zo'n visie te produceren binnen een jaar. Dat lijkt me heel redelijk.
Tot slot de heer Boger.
Dan tot slot wil ik graag nog wel duidelijkheid van de gedeputeerde over wat de provincie dan precies verlangt, wat er dan precies veranderd moet worden, want daar heeft de gemeente Urk dan wel recht op om te weten.
De gedeputeerde.
Nou, dat zal moeten, nogmaals, dat zal moeten blijken uit de business case die de gemeente Urk dan oplevert. Natuurlijk, ik ga niet nu hier via u het gesprek met de gemeente Urk voeren. Daar is het bestuurlijk overleg voor. En daar zal de gemeente Urk ongetwijfeld op terugkomen. Maar dan zullen wij mede deze punten naar voren blijven brengen. En ik hoop dat u daar begrip voor heeft.
Dank u wel, de heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de gedeputeerde nu een aantal malen de business case noemen. Heeft hij nou het woord sluitende laten vallen?
De gedeputeerde.
Ja, een business case moet per definitie sluitend zijn, anders heb je er niets aan. Dus dat is juist.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het staat nog steeds natuurlijk waar we dadelijk over gaan stemmen in uw beslispunt 3. Dus bent u dan ook bereid om dat woordje sluitende dadelijk uit beslispunt 3 te halen?
Nee, dat zou in tegenspraak zijn met mijn intenties.
Dat is dan heel jammer.
Zet uw betoog voort.
Voorzitter, volgens mij heeft mevrouw Schotman exact aangegeven waar het de komende periode om draait. Goed bestuurlijk samenspel met alle partijen die betrokken zijn. En ja, ik heb ook een opmerking gehoord over de betrokkenheid van de gemeente Dronten. Ik heb inmiddels met de betrokken wethouders overleg gehad. En zij zullen ook uitgenodigd worden voor het bestuurlijk overleg. En ja, ook de marktpartijen, de bedrijven, cruciaal om de marktkansen goed inzichtelijk te laten zijn als het gaat over deze ontwikkeling. Nou, we hebben eerst ook al de uitvraag gedaan of er nog andere bedrijven geïnteresseerd zijn om zich daar te vestigen. Nou, ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt. Maar die betrokkenheid van het bedrijfsleven en vooral ook de intersectorale kansen die zich gaan voordoen, ook binnen de Noordoostpolder en Urk, die zullen we ook nadrukkelijk moeten gaan benoemen. Voorzitter, GroenLinks heeft ook op de risico's gewezen. Meerdere partijen, ook de Partij voor de Dieren, het werken in een kwetsbaar gebied. Nou, dat is per definitie onderdeel van de wettelijke procedures die wij moeten gaan doorlopen. En naar analogie van de procedures bij Flevokust zullen wij hier ook een zorgvuldig omgevingsmanagement moeten gaan laten plaatsvinden, waar de ecologie ook uitdrukkelijk onderdeel van is. En u heeft ook gezien bij Flevokust met name dat ook punten letterlijk zijn te verdienen als het gaat over een goed ecologisch ontwerp. En ik hoop dat dat ook tot uitdrukking wordt gebracht in het ontwerp wat straks gerealiseerd gaat worden. Ook hier liggen op dat punt gewoon kansen als het gaat over buitendijkse ontwikkelingen. De werkgelegenheid werd nog even als laatste naar voren gebracht. Ja, wij hopen natuurlijk, het is eerder genoemd, op een structuurversterkend element. Of dat binnen een jaar, meneer Boshuizen, zichtbaar zal zijn, ik denk het niet. Maar feit is wel dat in Flevoland, als de conjunctuur landelijk aantrekt, dat wij altijd harder gaan groeien. Dus ik hoop wel dat wij volgend jaar ook nog die goede cijfers kunnen laten zien. Voorzitter, volgens mij heb ik de meeste elementen wel benoemd. En wil ik het hierbij laten, dank u wel.
Voorzitter. De Boger. Het kan zijn dat ik gemist heb, maar ik had nog een vraag gesteld over het ruimtelijke motief om zeg maar op- en overslag uit te sluiten.
Klopt, kunt u daar nog even op ingaan?
Dat heeft te maken met het creëren van overcapaciteit in de markt, maar ook met het ruimtegebruik van buitendijkse bebouwing. Ook het Rijk stelt daar voorwaarden aan. Dus het is enerzijds vanuit ruimtelijke motieven, anderzijds, daar heeft u gelijk in, ook vanuit economische motieven. Dus die beide elementen spelen een rol.
Dank u wel. Zijn de standpunten voldoende uitgewisseld, zodat we door over kunnen gaan tot stemming, of wenst u nog verder een debat? Dat is niet het geval, dan vraag ik u nu, wie stemt voor dit voorstel? De heer Boutkan.
Ik zou er graag een stemverklaring over leggen.
Het lijkt me heel correct, dat kunt u bij deze doen.
Ja, voorzitter, wij kunnen instemmen met dit voorstel met uitzondering van beslispunt 3.
Dat klopt met wat u net heeft ingebracht. Nog andere stemverklaringen nodig, de heer Bogert.
Zoals al in mijn toelichting, zoals net toegelicht al, zullen wij niet instemmen inderdaad met beslispunt 3. Het betoog van de gedeputeerde heeft ons niet kunnen overtuigen. Wij vinden het belangrijk dat dit project zo snel mogelijk door kan gaan. Dit kan een eventuele belemmering gaan vormen in de planning. Vandaar zullen wij niet instemmen met beslispunt 3. En daarnaast stemmen wij niet in met het bestuursopdrag, voor zover die ziet, op het uitsluiten van op- en overslagactiviteiten bij de nieuwe haven.
Ik probeer even uw inbreng te interpreteren. Stemt u dan straks voor of tegen?
Stemmen voor met uitzondering van beslispunt 3. En één onderdeel in de bestuursopdracht.
Dat is een beetje ingewikkeld. Maar goed, u moet zelf weten wat u straks doet. Uw stem telt wel mee. ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. Ja, wij zullen instemmen met het voorstel, maar ook wij hebben moeite met het derde beslispunt.
Dank u wel. Nog andere stemverklaringen?
Voorzitter, bij interruptie. Wij werden wat onrustig na de stemverklaring van de SGP. Je kan wel zeggen dat je tegen een beslispunt bent, maar je kan niet zeggen dat je tegen delen van een bestuursopdracht bent wat het stuk zit. Dus het is of je bent met de bestuursopdracht eens, dan stem je voor. Maar je kan niet zeggen, ik doe voor de helft mee en voor de andere helft niet. Volgens mij kan dat reglementair helemaal niet.
Opmerking gemaakt. Andere, we zijn bezig met een stemverklaring.
Reageer of niet?
Nee, we gaan geen debat meer openen. Dit stemverklaring is een verklaring en daar doen we het mee. Dan vraag ik u nu, wie stemt voor dit voorstel? Met uitzondering van de Senioren Plus Flevoland heeft iedereen verder voorgestemd. Ik zag toch echt uw hand niet, maar u stemt ook voor. Dus naast Senioren Plus Flevoland hebben ook alle anderen ingestemd.
Nee, we gaan te snel.
Heb ik tegenstemmers gezien? Heb ik dat niet goed gezien? Oh, excuus. Partij voor de Dieren. Ik dacht dat u uw hand opstak. Ik ben helemaal in de war van meneer Boshuizen. De Partij voor de Dieren heeft tegengestemd. Alle overige fracties hebben voorgestemd. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan gaan wij door met agenda punt 9e. De begrotingswijziging en uitvoering Floriade werkt. Wie van u wenst daarover het woord? Voer ik inventariseer eerst even. Dat is de PVV. Zijn er nog andere fracties die daar iets over wil zeggen? GroenLinks? Ik zie er een hele rij. Dan gaan we het rijtje gewoon af. Ik begin bij de PVV. De heer Jansen.
Voorzitter, Floriade werkt is een lege huls en zal daarom uiteindelijk niet datgene opleveren waarmee wordt geschermd. Om dit te begrijpen, voorzitter, zal ik een link leggen tussen hetgeen de gedeputeerde ons voorlegt en de televisieserie House of Cards. In deze fictieve serie speelt een president, Frank Underwood, die 10 miljoen banen wil realiseren. Daarom bedenkt hij het programma America Works, oftewel Amerika Werkt. Ziet u de gelijkenis? Het lijkt op een stukje plagiaat. Het programma in deze serie is een lege huls die wordt gevoed door geld weg te sluizen uit andere potjes. Zoals sociale zekerheid en gezondheidszorg, oftewel het ene potje vult het andere potje. Dit zien we ook in Flevoland. Potjes worden gecreëerd en deze worden vervolgens leeggezogen voor nutteloze besprekingen en rapportages, zoals de kwartiermaker op kosten van de belastingbetaler sinds april 2015 verricht. Inmiddels is de pot van 10 miljoen al opgelopen tot minimaal 12 miljoen. 12 miljoen die via de salamitactiek wordt weggesluist uit Flevoland. Als we namelijk kijken naar partijen die hiervan profiteren, zien we bijvoorbeeld een architect uit Rotterdam. Geen Flevolandse architect. En dit is helaas standaard. De PVV wil graag van de gedeputeerden minimaal 3 namen van Flevolandse ondernemingen die profiteren van dit geld. En dan bedoelen we niet partijen die al aan het subsidieinfuus liggen, maar gewoon zelfstandige ondernemingen. Graag namen en bedragen en werkgelegenheid die gaat opleveren voor Flevoland. De grote vraag blijft wat de PVV betreft, waarom laten wij ons als Flevoland voor het karretje van Almere spannen? De Floriade is niet het einddoel van Almere. Het gaat om gebiedsontwikkeling. Almere is helemaal niet geïnteresseerd in de opbrengsten in werkgelegenheid, innovaties, etc. Almere wil gewoon de miljoenen van Flevoland en inmiddels is dit dus minimaal 12 miljoen. Dit zal alleen maar meer worden en de provinciale staten tuint er met open ogen in, voorzitter. Het is triest om te zien dat niemand, behalve de PVV, heeft geleerd van de keiharde lessen van het fiasco Oostvaarderswold. Ook daar kreeg de PVV achteraf op alle punten gelijk van de onderzoekscommissie. Waarom doen wij onszelf als provinciale staten tekort door slaafs achter de gedeputeerden aan te lopen? Neem uw taak als volksvertegenwoordiger nu eens serieus. En stel kaders, zodat we beter kunnen controleren. Doen wij dit niet, dan kunnen we de onderzoekscommissie Floriade alvast optuigen om het fiasco in 2022 in kaart te brengen. Dank u wel.
Prima. Volgende fractie. GroenLinks, de heer Miske.
Voorzitter, met de innovatiewerkplaats wordt er een basis gelegd voor een sterk kennis-innovatiecluster. Het brengt ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en overheid bij elkaar, wat moet leiden tot samenwerkingsprojecten, nieuwe business en dus werkgelegenheid. Het vergroent de Flevolandse economie en het verstevigt de concurrentiepositie. We hopen dat de innovatiewerkplaats een belangrijke versneller wordt van het verduurzamen van het land- en tuinbouwsector. De overheid heeft een belangrijke rol bij het versterken van de kenniseconomie en het stimuleren van duurzame innovaties. In GroenLinks is dan ook blij dat GS in het kader van de Floriade hier haar verantwoordelijkheid neemt. De innovatiewerkplaats tijdens de 6 maanden durende wereldtentoonstelling in 2020 wordt bij succes een permanente kenniscampus. Uit de media hebben we vernomen dat de Almeerse wethouder Tjeerd Herrema juist op zoek gaat naar alternatieven voor de groene campus en dat hij daarvoor 10 miljoen heeft gereserveerd. Ik hoor graag van de gedeputeerde hoe deze berichtgeving zich verhoudt tot de provinciale plannen voor de Floriade. Van de 2 miljoen die we tot de beschikking willen stellen is de helft bedoeld voor het subsidiëren van innovaties. Het geld is dus beperkt. Dat vraagt om een nauwkeurige selectie van de beste innovatieve projecten. GroenLinks vraagt aandacht voor de administratieve lasten die het aanvragen en het verantwoorden van een subsidie met zich meebrengen voor de MKB. Dit moet voor het MKB wel in de juiste verhouding staan tot de omvang van de subsidie. Tot slot, voorzitter. GroenLinks heeft haar bedenkingen geuit over de effectiviteit van innovatiewedstrijden. In de reactie hierop wordt toegezegd dat er na 1 jaar een evaluatie gaat plaatsvinden en dat er dan bijgestuurd kan worden. Nou, dat is mooi, maar waarschijnlijk is er na 1 jaar nog geen harde conclusie te trekken. Er zal namelijk eerst geëxperimenteerd moeten worden om te bepalen welke aanpak effectief is. En dat kost tijd, en ook geld. Onzekerheid is natuurlijk wel inherent aan wedstrijden. Maar het kan wel een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande R&D-faciliteiten van bedrijven. En daarom gunnen wij het voordeel van de twijfel.
Dank u wel. De heer De Jager, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, van de kant van de Partij van de Arbeid fractie heel kort één wens en één bedenking. Eén wens met betrekking tot het eerste beslispunt, want als het daadwerkelijk lukt om dat multiplier effect ook op deze manier te realiseren, dan zijn wij daar natuurlijk warm voorstander van. Dat spreekt ons bijzonder aan als beoordelingscriterium. Eén bedenking als het gaat om het tweede beslispunt, en dat sluit eigenlijk naadloos aan bij de opmerkingen die gemaakt zijn door de fractie van GroenLinks. Daar waar het gaat om het organiseren van innovatiewedstrijden. Het eerste wat bij ons als Partij van de Arbeidsfractie naar boven kwam is hier misschien sprake van ideeënarmoede binnen de provincie Flevoland. Dat kan het toch niet zijn, en ik weet ook dat de gedeputeerde dat krachtig van zich zal werpen. Maar het instrument innovatiewedstrijden levert wat ons betreft juist een spanningsveld op met het bereiken van een multiplier effect of met het bereiken van structurele positieve effecten. En op dat punt zouden wij graag nog een argumentatie van de gedeputeerde willen horen.
Dank u wel. Nog meer fracties? Partij voor de Dieren, mevrouw Vestering, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn tevreden met de reactie van GS op onze wensen en bedenkingen. En we zijn blij dat GS van mening is dat de thema's die wij belangrijk vinden relevant zijn voor dit programma. Het thema waarmee deze Floriade en dus ook Floriade Werk zich kan onderscheiden van vorige Floriades is het tegengaan of helemaal voorkomen van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Dat is een belangrijke maatschappelijke vraag waar innovatieve antwoorden op uitgenodigd zouden moeten worden.
Dank u wel. De heer Boshuizen, Senioren Plus Flevoland.
Ja, voorzitter. Wij stemmen in met de voorstellen zoals hier liggen vanavond. Al vinden we, en die opmerking ga ik toch maken, jammer dat de EFRO-subsidie toch weer achter de horizon is verdwenen. Het is jammer, want het is hier sprake van een belangrijke regionale ontwikkeling. Dan heeft u een hele lijst van mogelijkheden genoemd waar wij allemaal ja tegen zeggen. Maar tegelijkertijd komt daarbij de vraag boven, hoe zit het eigenlijk met de herkenbaarheid die er overblijft? Want versnipperen we de aandacht zo op deze manier niet te veel, waardoor de herkenbaarheid als onze participatie in de Floriade eigenlijk een beetje onder de horizon verdwijnt. Dank u wel.
Dank u wel. Nog meer fracties? Ja, mevrouw Schotman, CDA.
Voorzitter, dank u wel. We kunnen instemmen met het voorstel, we kunnen daar ook vrij kort over zijn. We hebben kennis genomen van het uitvoeringsprogramma Floriade Werkt. En we zijn ook zeker voorstander om nu de middelen vrij te maken voor dit innovatieprogramma. En we zien dan ook naar uit dat de challenges ons gaan verrassen met de grensverleggende oplossingen. Het CDA is tevreden met de reactie van het college op onze vooral wensen dat de communicatie rondom die challenges, het innovatieprogramma, ook breed en zichtbaar gecommuniceerd gaan worden en ook daarin ook op die manier worden opgezet. En bovenal zijn we ook zeer tevreden met de reactie dat het college actief zal gaan kijken of de afzonderlijke initiatieven die worden ingediend ook wellicht met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dus dat we op die manier ook nog de multiplier verder kunnen gaan versterken. Dat was hem.
Dank u wel. Nog andere fracties? Dat is niet het geval. De gedeputeerde.
Voorzitter, meneer Boutkan, ik ben een groot fan van Frank Underwood. De heer Jansen bracht dat naar voren, sorry. Nadat hij op een creatieve manier het FEMSA Neutfonds had aangewend voor zijn eigen herverkiezing, die hij daarmee ook zeker stelde, bracht hij ook nog eens grote delen van de Verenigde Staten aan toekomstbestendig werk. En had hij bovendien een hele aardige vrouw die hem daarbij goed geholpen heeft. Dus dat lijkt me een heel mooi en aanlokkelijk toekomstbeeld. Voorzitter, ja, drie Flevolandse partijen. Nou, het programma gaat nu open. Een van de voorwaarden is dat initiatiefnemers zich ook gaan verbinden aan die Flevolandse partijen. Dus ik zal u ook zo spoedig mogelijk, als de eerste resultaten daar zijn, ook melding maken van die Flevolandse partijen. Dat is een terechte opmerking die u maakt. En overigens is het zo dat een wereldexpo, ook echt met de nadruk op expo en wereld, uitnodigend is naar mondiale bedrijven. GroenLinks maakt een opmerking over de discussie die in Almere heeft gespeeld. Ik zie het zo dat in Almere Weerwater altijd een kansenstrategie wordt gevolgd. Een van die kansen was de Floriade en daar geven we nu invulling aan. En als de Raad van Almere nog andere kansen voorbij ziet komen, dan neem ik daar belangstellend kennis van. Maar de kans van de Floriade en de Groene Kenniscampus, dat is de kans waar wij nu het meeste en het zwaarste op inzetten. En dat is overigens ook bij Almere bekend. Voorzitter, als het gaat over de evaluatie en de effectiviteit, daar heb ik GroenLinks, maar ik denk ook de Partij van de Arbeid in het verlengde daarvan over horen spreken. Ik denk dat wij, het is terecht, ik heb aangegeven na een jaar zullen we dat bekijken of dat dan een full-size evaluatie is. Dat kan ik op dit moment niet beloven, maar dat wij daar in evaluatieve zin met u over gaan spreken, dat is wel zeker. Daar heb ik zelf ook behoefte aan tegen die tijd. Ik denk dat we dan ook weer het gesprek hebben met elkaar over die effectiviteit. En tot die tijd hoop ik dat u mij de ruimte geeft om toch even letterlijk ook te experimenteren. Ook in de geest zoals het CDA naar voren bracht van daag partijen uit, breng ze met elkaar in verbinding en realiseer dan ook die multiplier. Het EFRO is niet achter de horizon verdwenen. Het is niet mogelijk geweest om op programmaniveau een aanvraag in te dienen. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat partijen die zich aan Europese programma's hebben verbonden ook gaan verbinden aan Floriade Werk. Daar is uitdrukkelijk in het voorstel ook op ingegaan. Voorzitter, daarmee heb ik denk ik de belangrijkste vragen en opmerkingen behandeld. Ik zou willen afsluiten met het feit dat het ook voor ons nog een onbekende weg is als het gaat over het helemaal uitharden van dit programma en wat de effecten zijn. Ik zal u toezeggen dat ik regelmatig met u terugkom bij de resultaten en de voortgang die we daarbij boeken. Maar ik ben in ieder geval blij dat we nu de markt kunnen gaan benaderen in het kader van de Floriade-thema's en het programma Floriade Werkt. Dank u wel.
Dank u wel. Kunt u gezien de tijd ermee akkoord gaan dat we doorgaan met de stemming of wilt u nog een tweede termijn? De heer Jansen wil graag een tweede termijn zijn.
Er. Ik kan me anders van hier doen om tijd te besparen. Hij is namelijk heel kort.
Ik inventariseer eerst even. Bent u de enige die nog het woord wil voeren in de tweede termijn? Dat klopt. Nou, dan geef ik u het woord en dan gaan we daarna over tot stemming.
Dank u wel, voorzitter. Zoals gewoonlijk heeft de gedeputeerde onze vraag niet beantwoord, maar dat zijn we ook wel gewend. En als we dan toch het risico lopen om over een televisieserie te praten, misschien kan de gedeputeerde dan wel aangeven hoeveel netto-banen het heeft opgeleverd. Want dat is namelijk de clou van het verhaal. Aan de ene kant win je banen, aan de andere kant verlies je banen. En netto was het saldo nul. En dat kostte overigens heel veel geld.
Nog behoefte aan stemverklaringen? De heer Jansen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een van de kaders om een voorstel goed te keuren, heb ik al meermalen gehaald, is bijvoorbeeld van wat willen we bereiken. Dat is ons niet duidelijk geworden, ook niet na de toelichting van de gedeputeerde op punt 2, de innovatiewedstrijden. Dat houdt dan ook in, dat heeft het vorige voorstel ons geleerd, dat we niet een half voorstel kunnen goedkeuren. Dat houdt dan in dat wij tegen punt 2 zijn en dus ook tegen het voorstel zoals die voor ligt.
Dank u wel. Nog andere fracties? Dat is niet het geval, dan breng ik het voorstel nu in stemming. Wie van u stemt voor dit statenvoorstel? Senioren plus Flevoland, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, SGP, D66, SP, CDA, VVD. Wie van u stemt tegen? De PVV en 50+. Daarmee is het voorstel aangenomen. Ik schors de vergadering voor een kleine 5 minuten en dan gaan we afscheid nemen van het oud-statenlid, de heer Bosma. Ik heb het gevoel dat ik nog wat mensen mis, maar ik ga toch de vergadering heropenen. We hebben voor 5 minuten geschorst, daar moeten we het dan maar even mee doen. Als iedereen wil gaan zitten, dan zal ik de heer Bosma's toespreken vanaf de katheder. Remco, ja, inmiddels ben je al een paar uur oud statenlid, dus ik spreek je niet eens meer toe als statenlid, maar ik spreek je toe als oud statenlid. En ik zeg denk ik niks verkeerds als ik kan zeggen, we nemen ook afscheid van een markant statenlid. Nou hebben we heel veel markante statenleden, maar jij bent er ook een van. Zoals velen, je praat natuurlijk wel eens met mensen rond zo'n komend afscheid en er vallen termen als eigenzinnig, uitgesproken eigen opvattingen over de Flevolandse politiek. En ik denk dat markeert je ook wel. Je begon als burgerraadslid in de gemeente Noordoostpolder. En toen vond je al snel de weg naar de provinciale politiek. En ik wil toch een korte, ik zou bijna zeggen bloemlezing doen uit dat politieke leven. Je bent statenlid voor de VVD sinds maart 2007. Bijna 10 jaar dus. En onder andere stond je aan de wieg van de veelbesproken hertelling van de statenverkiezingen in 2011. Dat was een bijzonder project, mag ik wel zeggen. En je bent toen ook een tijdje fractievoorzitter van de VVD geweest. Na de verkiezingen van 2015 is Remco met voorkeurstemmen teruggekomen in de Staten. En je bent als statenlid op heel veel fronten actief geweest. Je was lid van de Commissie Bestuur en Samenleving. Je bent voorzitter geweest van de Commissie Ruimte en Leefomgeving. Je bent delegatielid geweest van de AER Summer School. Je bent lid geweest van het Presidium. Je was zeker een prominent lid van de intervisiegroep Planning en Control. En tot de dag van vandaag was je voorzitter van de Commissie Economie. En of het nu gaat om de governance van de overheid, de planning, of de control, of de belastingheffing, op iPads bijvoorbeeld, of zero-based budgeting, Remco stak zijn mening niet onder stoelen of banken. En vol overtuiging liet je je steeds gelden. Niet alleen in de Staten, maar ook daarbuiten. Waaronder met diverse publicaties in binnenlands bestuur en in vaktijdschriften. Om een stukje tekst te citeren als voorbeeld, schreef je ergens onder andere: ik wil zelf mijn eigen leven vormgeven en wil dus niet afhankelijk zijn daarvoor van de overheid. Daarom wil ik ervoor waken dat de provincie als onze regionale overheid geen zaken oppakt die de bewoners zelf beter of goedkoper kunnen regelen. De overheid moet dus in dienst staan van de gemeenschap en daar zie ik op toe. Dat gaan we vastmerken in de Tweede Kamer. Vooral dat laatste is uiteraard Remco ten voeten uit. Als volksvertegenwoordiger heb je oog voor de kiezers. Een pleitbezorger voor de Noordoostpolder, maar zeker ook voor het belang van Flevoland als geheel. En daar hou ik je aan, want daar konden we de komende tijd nog wel eens hard nodig hebben. Memorabel is ook je rol als commissievoorzitter. Je was zeer gedreven en zeker onafhankelijk, met de onafscheidelijke oranje rugzak naast je op tafel. En ik ken geen voorzitter die het presteert om alle, echt alle vragen die door de commissieleden aan een gedeputeerde worden gesteld, te noteren en de gedeputeerde er fijntjes op te wijzen dat hij toch echt de derde en de vijfde vraag van de SGP-fractie niet beantwoord heeft. Je stond open voor creatieve oplossingen. En of het nu ging om het inrichten van een complex besluitvormingsproces als het dossier Flevokust, of om de procedure voor het indienen van wensen en bedenkingen, je stond ervoor open. De kwaliteit van het besluitvormingsproces was een van de belangrijke punten. Dat stond voorop. Duaal, maar altijd in het belang van Flevoland. En daarmee heb je laten zien dat je meer dan alleen een gepassioneerd politicus bent geweest. Remco, het gaat je goed in de Tweede Kamer. Ik heb begrepen dat jouw fractievoorzitter Jan de Reus ook kort nog even iets wil toevoegen. Ja, dat zijn je eigen woorden, Jan. Maar ik herinner je er nog even aan. Het is nu 10:10, Jan, dus je kan zelf in de gaten houden of het kort... Het afscheidscadeau, ja sorry, het gebruikelijke beeldje krijg je natuurlijk van mij overhandigd. Dat is je bekend.
Dankjewel, Leen. Beste aanwezigen, in het bijzonder Remco, Nanda, overige familieleden en bekenden. Nanda, wie had ooit kunnen denken dat jouw Remco voor de liefde naar Den Haag gaat? Een jaar lang onzekerheid en het komt er toch nog van. Tweede Kamer en jawel. Over een week wordt Remco beëdigd en heeft VVD 2 Flevoland, 2 Tweede Kamerleden en 2 Eerste Kamerleden in Den Haag. Dat is een mooi resultaat en jij gefeliciteerd. Ik heb er net een heel A4'tje doorgestreept omdat Leen ongeveer dezelfde inhoud had. En dat scheelt. Daardoor wordt het een stuk korter, Leen. Dankjewel. Remco, je hebt je warm pleitbezorger getoond voor Noordelijk Flevoland. Maar de NOP, welke partij dan ook, moet zich wel achter de oren gaan krabben. Want 2 statenvergaderingen en 2 vertegenwoordigers van de NOP weg. Dat gaat snel. In de fractie en ook in PS sta je bekend als iemand die voortdurend let op de rol van PS en bezig is met kaderstelling en controle. Ook kijk je scherp naar de begroting. Samen met Joep Kramer stond jij aan de weg van de introductie van zero-based budgeting bij de provincie. Daar moeten we in deze provincie mee gaan doorpakken als jouw erfenis. En het kan, kijk maar wat er in Zeeland gebeurt. Het op goede wijze doorlopen van proces en procedures is voor jou van wezenlijk belang. Dat past ook bij je functie in het dagelijks leven als inspecteur, inspectie leefomgeving en transport. Monitoring en zien of het wel op de juiste wijze goed gaat. Het staat ook op LinkedIn. Let op Remco, dat is een social media. Specialiteiten, procesanalyse, management, uitvoeren van audits, het adviseren van organisaties in zaken beheersing. Jouw artikelen gaan er op in, dat zei Leen ook al. Maar wat betekent dat nu voor je carrière? Vanuit een kaderstellend en controlerend orgaan als PS naar een kaderstellend en controlerend orgaan als de Tweede Kamer. Wat dan, daarna? Ik zie maar 1 weg. Naar de Algemene Rekenkamer als hoogste orgaan ter zake. Daar heeft Flevoland 1 iemand zitten en die kan ook opgevolgd worden. Remco heeft 2 hobby's buiten Nanda. Oldtimer, oude landrover, rijden en handboogschieten. De eerste. Ik hoop dat je binnenkort met die oude Land Rover in het centrum van Utrecht gaat rijden om de milieuzone te negeren. Dat conform de aangenomen motie van binnenkort je eigen Tweede Kamer. Als je toch wordt geflitst, haal dan die grote roestplek eruit, want dat wordt wel zo mooi op de foto. Handboogschieten, dat doe je op een redelijk hoog niveau en boogschieten past bij jou. Zie het sterrenbeeld boogschutter. Eigenschappen, de waarheid is erg belangrijk voor de boogschutter. Hij of zij is direct in alles wat hij of zij doet en zegt. Sta echter wel stil bij de manier waarop je op andere mensen overkomt en houd hier rekening mee in je communicatie. De boogschutter heeft ook een enorme behoefte aan vrijheid in de ruimste zin van het woord. Past heel goed bij de VVD. Als mensen een boogschutter beperkingen proberen op te leggen, zal hij alles doen om dat op alle mogelijke manieren te omzeilen en zich daartegen te verzetten. Hij is ook niet gemakkelijk te beïnvloeden. De boogschutter is pas bereid van richting te veranderen als hij zelf tot de conclusie komt dat de andere richting de juiste is. Het zou bijna een functioneringsgesprek kunnen zijn, Remco. Maar je echte sterrenbeeld is tweeling. Een tweeling zegt intelligent, nieuwsgierig, altijd weten wat er gaande is in de wereld om hen heen. En dat past bij jou. Dat handboogschieten. Daar is een vaste hand vereist. En dat betekent dus dat alcoholgebruik en boogschieten niet samengaan. En dat klopt, Remco is ook geheel onthouden. En dat betekent altijd de Bob. Dat is best handig als fractiegenoten uit dezelfde woonplaats na afloop wel eens een glas wijn willen drinken. Remco rijdt dan naar huis. En Mijntje Jonker is je nog eeuwig dankbaar. Maar voor Remco heeft Bob ook de betekenis van zijn bestuurstijl. Dat gaat namelijk over beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Remco is een echte carnivoor. Pardon, is dat mijn vrouw? Nee, dat is niet mijn vrouw. Maar die moet ik even... Ja. Sorry, Mark. Nee, Mark, het gaat niet. Ik ben afscheid aan het nemen van Bosma. Nee, niet Martin. Ja, ik snap wel dat je denkt dat hij weggaat, want hij is geen voorzitter geworden van de Tweede Kamer. Maar het is Remco. Nee, Mark, sorry. Het is niet Remco, de milieuwoordvoerder, die altijd zo goed is tegen de linkse partijen op milieugebied en realistisch milieubeleid beleid. Het is Remco Bosma. Bosma, Remco, PS, opvolger van de liefde. Hij komt naar Den Haag. Heb je die artikelen niet gelezen van hem? Ja, oh, daar ben je niet gelukkig mee. Maar jij bent voor transparantie. Oh, sorry. Nee, het is Lodewijk Asje. Die is er niet blij mee. Nee, dat snap ik wel sinds Amsterdam. Niet te veel planning en controle. Ik ga je neerleggen, want ik ben Remco aan het toespreken. Dag, Mark. Remco, in de eerste periode, heb ik mij laten vertellen, Nanda was hoogzwanger. En Remco zat tijdens een fractievergadering nerveus op zijn stoel heen en weer te schuiven. Want die bevalling zou natuurlijk elk moment kunnen komen. Was hij maar thuisgebleven, zat hij te denken. En er was nog een PS-vergadering ook. En soms lopen ze uit. En vanavond viel het mee. Complimenten aan ons allen. Met name dank aan jullie allen. Maar hij was erg onzenuwachtig. En een van de fractiegenoten besloot hem gerust te stellen en stuurde hem een sms'je. Alles nog rustig. Maak je geen zorgen. Groetjes, Nanda. Remco keek helemaal niet op de afzender. En hij zei, gelukkig. Alles is nog goed, zei mijn vrouw. Niets aan de hand. Later kwam hij erachter dat dat Toon Steendijk was geweest. Remco is een echte carnivoor en eet zelden iets anders. Fractiebarbecues organiseert hij bij zijn schoonvader. Grote lappen vlees vinden in jou een dankbare eter. Liefst 2 keer opscheppen. Zelfs bij etentjes geef je aan dat je niet naast viseters wil zitten vanwege de lucht. Wie schetst mijn verbazing? Maar je wordt gelukkig een dagje ouder en relativerender. Want bij de opgave van het laatste etentje zei je, voor Nanda en voor jou, vis en vlees. Ik neem tenminste aan dat jullie thuis niet apart slapen. Over apart slapen of niet, dat wordt nog wat in Den Haag met een mogelijk pied-à-terre. Ik ben benieuwd hoe je dat gaat regelen. Social media en Remco. We hadden het net even al kort over LinkedIn. Dat is hem tot nu toe nog niet. Geen Twitter, geen Facebook, dat kleine beetje LinkedIn. In de Tweede Kamer zal dat anders worden, Remco, want dat is een verplichting. Je moet van halve twitteren en je moet vooral Facebooken, want dat is moderne social media. Maar ja, je bent zo laat, al je namen zijn al vergeven. Bosma is al bezet door Martin Bosma van de PVV. Remco Dijkstra heeft al Remco VVD, dus dat kan ook niet. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb uiteindelijk Remco Bosma VVD voor je gereserveerd. Het wachtwoord kan je bij mij verkrijgen en daar komen wij wel uit. Remco, het gaat je goed. En je weet, Den Haag is dichterbij dan velen denken. Dus we verliezen elkaar niet uit het oog. Oh ja, ik heb vanavond nog even opgelet. Het gaat goed met je richting Den Haag. Want je hebt in ieder geval al geen witte sokken meer aan onder je pak. En dat is een vereiste om in Den Haag serieus te worden genomen. Dus je hebt al wat geleerd. Als dank heb ik iets voor je namens de VVD-fractie. Dank je wel.
Dankjewel, Jan. Ik heb begrepen dat Remco zelf ook nog even het woord op ons wil richten. Ga je gaan.
Schrik niet, groot lettertype. Nou, dank voor deze mooie woorden. Ik zal mijn afscheidsspeech kort houden, na al zoveel woorden die deze avond zijn gevallen, alsmede dat ik ook aandacht heb voor degenen die naar de borrel willen. En daar hoor ik zelf ook wel bij. Toch wil ik even stilstaan bij 3642 naar nul. Want ja, je zult je afvragen waar staan die getallen voor. Dat is eigenlijk over mijn anciëniteit in dit college, of laat zich in deze staten. En nul is de anciëniteit waar ik dadelijk mee begin in de Tweede Kamer. Ondanks mijn vreugde voor de nieuwe rol die ik dadelijk ga vervullen, is het ook wel duidelijk na zo'n lange tijd dat ik veel zal achterlaten. Al voelt het nog steeds als de dag van gisteren dat ik hier begon. Ergens in 2007. En het was ook een bijzonder moment. Niet in eerste plaats, en daar is al gaande gerefereerd. Ik drink zelf nooit een druppel alcohol. En op die dag heb ik wel even een glas champagne gedronken. Ja, Harry Dijksma, de toenmalige gedeputeerde, die lijsttrekker was, die had een goede fles champagne bij. En ja, die kon je er eigenlijk niet laten staan. En op zo'n dag, uitzondering gemaakt, heb ik een glas van gedronken. Maar ook sinds die tijd is het politieke landschap enorm veranderd. En u zult mij als democraat daarover geen negatieve kwalificaties horen uiten. En toch wil ik stilstaan bij een viertal bijzondere gebeurtenissen. Er is al wat over gezegd, maar de hertelling vanuit 2011. Hoewel sommigen dachten dat het vooral ingegeven was om te kijken of de zetelverschuiving plaats kon vinden, was mij puur en alleen te doen om een onomstreden uitslag te krijgen. Die is gelukkig gekomen en ik heb persoonlijk als een bonus ervaren om te zien hoe ons systeem in elkaar zit. Een systeem wat juist uitgaat, dat je elkaar durft te vertrouwen en dat je ook elkaar de overwinning durft te geven. En ik denk als je ziet hoe dat systeem in elkaar zit, dat je er best trots op mag zijn en dat je er goed bewust van moet zijn. In die hoedanigheid zal het jullie ook niet verbazen dat ik heel veel waardering heb voor de catering die wij hier in dit huis hebben. Juist omdat het in die momenten creëert waar je even met elkaar samen bent, zonder dat je het voor de bühne probeert iets te doen, maar gewoon even wat beter naar elkaar kan luisteren en het gesprek kan voeren. Het tweede punt waar ik aan wil refereren is eigenlijk de samenwerking met de Griffie en de commissie Griffiers. En dan gaat het vooral over het verbeteren van de vergaderstructuur. Ik denk dat de staten regelmatig onderschatten dat de procesgang ook veelal een speelbal is van de politiek. Of invloed heeft van de politiek. En ooit gaf mijn medestaatsgenoot Rudolf Siepel aan dat als je iets wil leren in de politiek, dat je in het presidium een zitting moet nemen. Dank je voor die tip, Rudolf. Ik heb er veel aan gehad. Het derde punt wat ik graag wil aan refereren is de samenwerking met Arie Stuyvenberg. Als het gaat over het verbeteren van de doelmatigheid in onze provincie, heb ik aan hem altijd een trouwe bondgenoot ervaren. En ook al vanuit de tijd dat hij in de oppositie zat. Ten slotte wil ik nog ook refereren aan een aantal dienstreizen die ik mocht maken voor onze provincie. Zoals ook de AER Summer School. Wat ik daar vooral geleerd heb, is dat je leert realiseren dat alles wat wij hier doen vaak zo vanzelfsprekend overkomt, maar vaak eigenlijk ook maar een ingesleten gewoonte is. En in die context wil ik eigenlijk een managementguru refereren of aanhalen. Het gaat om Robert Quinn en die zei: langzaam sterven is de consequentie als we in onze comfortzone blijven, vasthouden aan ons gewoontegedrag. En in die hoedanigheid vind ik het heel erg goed dat er verschuivingen in de Staten zijn gekomen en dat er scherper is of wordt gedebatteerd. Wat mij betreft zou het iets minder mogen zijn het wegvangen van mekaars woorden, maar wat meer mogen gaan over de inhoud. Maar ik hoop dat met de verandering in de planning- en controlecyclus die ik heb proberen in te voeren, dat het debat scherper gaat worden om het Staten toekomstbestendig te maken. Ten slot wil ik iedereen danken dat ik eigenlijk heel veel heb kunnen leren in deze Staten. Zeker ook de VVD-fractie daarvoor. En ik heb het gevoel dat als ik dadelijk met anciëniteit nul begin in de Tweede Kamer, ja, dat mag dan wel zo formeel zijn, maar ik heb er heel veel geleerd en ik kom daar niet blanco. En daarvoor ben ik jullie al erg danken. En volgens mij moeten we nu maar eens begonnen in de borrel.
Dankjewel, Remco. Ik sluit de vergadering.